Goedenavond, dames en heren. Welkom. Speciale raadscommissie. We beginnen vanavond met de presentatie van het grondbeleid. En ik denk dat ik even maar mijn buurman moet kijken, want die weet precies hoe die presentatie in zijn werk gaat. Dan heb ik nog een puntje van orde. Er is een extra agendapunt binnengekomen. En dat heb ik maar 2.1 genoemd. Het is een memo over het onderzoek van het raadbudget. In verband met, wat staat er precies? Raadbudget. Stedelijke vernieuwing. Structuurvisie. SVL, wat staat er allemaal? Structuurvisie landelijk gebied, we zijn er helemaal uit. Zonder ondersteuning blijf je nergens.
Maar voorzitter, wij hebben geen memo gehad hoor. Maar ik ben wel eens met het agendapunt. Ja. Maar wij hebben geen memo gehad.
En wordt het nog rondgedeeld? Ja.
Het is vrijdag per mail rondgestuurd. En maandag op de e-mailnotificatie van de raad gezet. Dus hier twee lijnen.
Is het nog aanwezig hier? Ja. U krijgt het alsnog. En dan kunnen we altijd nog een leespauze inlassen.
Vincent Pirofano.
Ja.
Pirofano, ja.
Ja.
Ik heb het over het hoofd gezien,
kennelijk.
Ik
ga nu beginnen met
Ja.
De heer Pirofano aan de linkerzijde van mij, voor u rechts, gaat nu beginnen met de presentatie.
Goedenavond, mijn naam is Vincent Pirofano. Ik ben de afgelopen 6 maanden betrokken geweest bij het opzetten van het team vastgoed. Als onderdeel van de afdeling beheer openbare ruimte. En onze taak is om het beheer en aankopen en verkopen van vastgoed in goede banen te leiden. Onderdeel daarvan is het cluster grondzaken. En met dat cluster hebben we een aantal dingen ontwikkeld. Waar u om gevraagd heeft, onder andere al bij het vaststellen van de nota grondbeleid. En die stukken die zijn vanavond ter besluitvorming ter discussie ingebracht. En wij geven daar een kleine presentatie over, om dat eigenlijk even voor te bereiden, dat onderwerp. Het gaat vanavond vooral om het stellen van kaders voor ruimtelijke ontwikkelingen. Een ruimtelijke ontwikkeling is een plan ergens, hè, om ergens iets te bouwen of iets te vervangen. En daar stelt u als raad een heleboel kaders voor. Op allerlei verschillende beleidsgebieden. Dat is bijvoorbeeld op gebied van stedenbouw, ruimtelijke ordening. Waar u structuurvisies vaststelt, bestemmingsplannen. Op gebied van openbare ruimte. Waar bijvoorbeeld parkeernota binnenkort volgens mij wordt vastgesteld. Die kaders stelt voor die ruimtelijke ontwikkelingen. Op het gebied van volkshuisvesting zijn er de regionale woonvisie, woonbeleidsnota, huisvestingsverordening, allemaal kaders, detailhandel structuurvisie. En zo zijn er op het gebied van grondzaken, wat een van die beleidsterreinen is, zijn er ook kaders nodig. En voor een deel zijn die er in de nota grondbeleid die een paar jaar geleden is vastgesteld. En voor een deel stelt het college nu voor om die kaders zeg maar aan te vullen. Nou, daar zijn een tweetal belangrijke onderwerpen bij. Dat zijn de nota gronduitgifte en grondprijzen. En dat is het vaststellen van grondexploitaties en het werken ermee. En daarnaast zijn er nog allerlei wettelijke kaders die ook in het voorstel even zijn opgenoemd. En waar we mee te maken hebben, zoals bijvoorbeeld de wet voorkeursrecht gemeente. De wet ruimtelijke ordening waar het onderdeel Grekswet in staat. Die vorig jaar van kracht is geworden. Er zijn regels met betrekking tot staatssteun. Dat zijn Europese regels en ook mededingingsregels, ook Europees. En dat zijn een aantal wettelijke kaders waar we mee te maken hebben. En die ook een rol spelen in dat hele grondbeleid. Nou, die nota gronduitgifte en grondprijzen, dat is als een afzonderlijk stuk aan het voorstel toegevoegd. Met het voorstel om dat vast te stellen. En dat is om twee redenen eigenlijk gedaan. Ten eerste om u als raad de kaders te laten stellen bij alles wat om grondverkopen gaat. En aan de andere kant ook om transparantie te krijgen daarin. Het is ook de bedoeling dat dat als een openbaar stuk ook bijvoorbeeld op de website komt te staan. Zodat iedereen kan kijken van op welke manier doet de gemeente Bergen het verkopen van vastgoed. Nou, wat staat daar dan in? Daar staat één dus in hoe verkopen we grond en gebouwen. Er is een onderscheid gemaakt in een heel aantal verschillende categorieën. En per categorie is aangegeven wat wij voorstellen, wat de beste methode is om dat vastgoed dus te verkopen. En dat is dus voor die verschillende categorieën is dat steeds verschillend. En daarnaast is er voor de prijsbepaling ook per categorie aangegeven hoe die prijs het beste gemaakt kan worden. Nou, daar zijn een aantal methoden voor die voor verschillende categorieën volgens ons van toepassing zijn. Zoals de residuele waardemethode, daar kom ik zo meteen nog even op terug. De comparatieve methode, dat een moeilijk woord is voor het maken van een taxatie. De huurwaardemethode, daarbij wordt eigenlijk gekeken van wat is de opbrengstmogelijkheid op basis van het huurcontract van een pand. En als we dat dan gaan doorrekenen voor de hele toekomst van het pand, dan kom je op een bepaalde waarde op basis van die huur. En dan is nog de kostprijsmethode. En dat is niet op basis van opbrengst, maar... Ja. Ja hoor.
Als u over die huurwaardemethode gaat, over hoeveel jaar rekent u dan?
Eigenlijk over de hele toekomst. Dus dan kijken we naar, dat doen we op basis van een verwacht rendement of een vereist rendement. En dat is commercieel bijvoorbeeld 8%. En dat is voor maatschappelijke voorzieningen bijvoorbeeld 5,4-5,5%. En dan delen we de huuropbrengst door dat rendement en dan komen we op de huurwaarde. Dus dat is eigenlijk in de uitgaande van de situatie dat eindeloos door blijft lopen. En dat komt neer op meestal zo rond de 13 keer de jaarhuur. Maar dat is dus verschillend of het om commerciële of maatschappelijke zaken gaat. Nou, de kostprijsmethode die keert het om, die kijkt meer van wat heeft het totaal gekost om iets tot stand te brengen. En dan is dat de prijs. En voor sommige dingen, maar dat staat allemaal in het stuk, is dat dan de meest logische methode. Nou, de residuele waardemethode, dat is eigenlijk de moeilijkste en ook de belangrijkste. Want als het gaat om het verkopen van bouwgrond, dan is dat meestal de toegepaste methode. En die gaat er eigenlijk vanuit van we kijken wat de totale opbrengst is van het vastgoed nadat het is ontwikkeld. Dus nadat het is gebouwd. Dus we verkopen bouwgrond en daarna wordt er iets op gebouwd. Daar trekken we vanaf alle kosten om het tot stand te brengen. En dan wat we dan overhouden, dat is de grondwaarde. En ik heb twee voorbeelden om aan te geven hoe die grondwaarde eigenlijk steeds hoger wordt naarmate het om duurdere woningen gaat. Als eerste een voorbeeld in het sociale segment. Nou, stel dat we een verkoopprijs van 175.000 zouden nemen. Dat is een categorie 1, categorie 2 woning. Goedkope woning. Dat is dan netto 147.000, want er gaat BTW af. Dan heb je te maken met stichtingskosten. Dus dat zijn de bouwkosten, de architectkosten en alles wat daar verder nog bij komt. Die zijn dan bijvoorbeeld 135.000. Dat is een redelijk reëel voorbeeld. Dan hou je dus een netto opbrengst over van 147.000 min 135.000 is 12.000. Dus dan zie je bij een sociale woning, sociale koopwoning, dat er dus heel weinig overblijft nadat de bouwkosten eraf zijn gegaan. En dat we daar dus voor de grond die we daarvoor verkopen, dus heel weinig geld kunnen vragen. Nou, stel dat je dat op basis van de huurwaardemethode zou doen, want dat is ook interessant, omdat de woningcorporatie het meestal gaat verhuren. Dan ben ik even uitgegaan van 511 euro huur per maand. Dat is best hoog, want dat is de maximale huur van categorie 1. Dan zou je uitkomen op 106.000. En dat is dus lager nog dan die 135.000, waarbij eigenlijk een woningcorporatie dus een verlies neemt, de onrendabele top ook wel genoemd. En die zegt van nou ja, dat verlies dat compenseer ik uit mijn eigen vermogen en met mogelijke opbrengsten als ik het ooit ga verkopen. Na bijvoorbeeld 30, 40, 50 jaar. Dus dan zie je dat bij sociale woningen eigenlijk de grondkosten, dat die dus nauwelijks, dat daar nauwelijks wat tegenover staat. Nou, dat kunnen we compenseren door een door daar ook duurdere woningen bij te bouwen. Want als je kijkt naar een appartement wat iets anderhalf keer zo groot is, wat in de vrije sector bijvoorbeeld 250.000 euro kan opbrengen, dan dat is dan netto 210.000. De stichtingskosten die zijn niet zo heel veel hoger, want het is niet zo heel veel meer materiaal en dergelijke wat ervoor gebruikt wordt. En dan zie je dat je een residuele waarde van 49.000 overhoudt, wat wel vier keer zoveel is, terwijl de prijs maar anderhalf keer of minder dan anderhalf keer zoveel is. Dus dan zie je dat hoe hoger die prijs wordt, hoe groter die grondwaarde wordt. En dat geeft dus aan, en dat is heel belangrijk ook later bij het vaststellen van grondexploitaties, dat hoe meer dure woningen je in een plan stopt, hoe meer de grond waard wordt. En dat is vaak de opbrengst voor de gemeente. Nou, dan is het tweede punt waar u als raad kaders kunt gaan stellen. Dat is in het budget van een ontwikkelingsproject. En daarvoor is de term grondexploitatie in het leven geroepen. En dat is eigenlijk de begroting, maar ook het budget van een project. Als gemeente hebben we daar nog niet mee gewerkt in het verleden. In ieder geval niet de afgelopen jaren. En wij stellen voor om dat middel wel te gaan gebruiken. Om een aantal redenen. Ten eerste om het budgetrecht van de raad echt recht te doen. Het is nu zo dat er vaak allerlei dingen, bijvoorbeeld een aankoop van een stuk grond, worden voorbereid. Daar al, dat al bijna rond is gemaakt en dat het vervolgens bij u als raad komt om dat nog vast te stellen. Nou, dat is een soort budgetrecht bijna achteraf. Terwijl we nu voorstellen met dit, het invoeren van grondexploitaties om dat vooraf vast te stellen. Waardoor het college vervolgens de uitvoering kan geven aan dat budget wat u heeft vastgesteld. Nou, het tweede is dat met zo'n grondexploitatie niet alleen wat cijfers worden vastgesteld, maar ook een aantal onderliggende kaders waarin die eigenlijk bepalen wat het gaat opbrengen en gaat kosten. Dus voor een project kunt u bijvoorbeeld zeggen van wij vinden dat daar 200 woningen in gebouwd kunnen worden en daar hoort dan een bepaald budget aan opbrengsten bij en ook aan kosten. Dus die kaders die gaan verder dan alleen het vaststellen van de budgetten, maar daar horen allerlei onderliggende dingen bij. Ja.
Ja, het lastige is dan wel dat je dus je kaders moet stellen op die terreinen zonder dat daar dan al dingen aan te
komen.
Ja,
ik zal in het vervolg van de presentatie uitleggen hoe dat in goede banen geleid gaat worden. Het derde is dat er beter inzicht in het financiële resultaat van projecten vooraf door het maken van die begroting, tijdens door het goed bijhouden en rapporteren erover en achteraf bij het afsluiten ontstaat. Want nu worden er budgetten eigenlijk per jaar steeds afgegeven of per transactie. En na verloop van tijd is het best lastig om dat allemaal, om nog te zien of er nou in het totale project een plus of een min of een neutraal resultaat is te zien. Nou, door dat goed bij te houden, goed te rapporteren, kunnen we ook op tijd bijsturen, uiteraard. En een laatste punt is, het ontlast de gewone begroting. Omdat alle kosten die met de projecten samenhangen, als het ware in een, dat heet een onderhanden werkpositie, dus op de balans van de gemeente worden bijgehouden, totdat de opbrengsten ook gerealiseerd zijn en het project af is. En dan wordt het resultaat pas in de gewone jaarrekening zeg maar verantwoord. Dus al die tijd zijn de budgetten die er nodig zijn, die nu per jaar eigenlijk worden gegeven, die worden allemaal opgespaard en daar worden opbrengsten tegenover gezet. Dus er zijn geen tussentijdse verrekeningen met het resultaat van het jaar of met de algemene reserves. Maar dat wordt allemaal bewaard en aan het einde dan wordt dat afgerekend. En omdat we al die tijd weten wat het eindresultaat, welk eindresultaat we verwachten en daarop kunnen sturen, moet dat natuurlijk een door u gewenste resultaat gaan opleveren.
Het kostenverhaal dat ik dan
heb. Ja.
Tegenvallen.
Ja, er zijn uiteraard gedurende de looptijd allerlei risico's die zich voordoen. En dus dat kan inderdaad ook anders uitpakken. En het is daarom zaak om naast het vastleggen van die begroting, het goed rapporteren, ook een goede risicoanalyse daarbij te doen met beheersmaatregelen. Om te zorgen dat die risico's in de hand worden gehouden.
Kun je dat aan rechter
trekken? Dat je dus, omdat je te weinig geld
eigenlijk van de ontwikkelaar krijgt, kun je dat daar recht trekken. En omgekeerd, als de projectontwikkelaar zeg maar te weinig heeft betaald, kan je dan het kostenverhaal nog wat doen als gemeente? Of niet?
Je gaat natuurlijk van tevoren, maak je een plan. Ja, hè? Daar staat bijvoorbeeld in van op deze grond kunnen bijvoorbeeld 100 woningen worden gebouwd. Daar horen deze kosten bij. En daar horen deze opbrengsten bij. En dan is het zaak om voor die opbrengsten, om te zorgen dat die ook binnenkomen. Dus door goed met een projectontwikkelaar te onderhandelen. Nou, er zijn natuurlijk situaties die zich kunnen voordoen. En neem de huidige tijd, de kredietcrisis, dat je ervan uit was gegaan dat je bepaalde grond voor dure woningen voor een bepaalde prijs zou verkopen. En blijkt dat er niemand interesse voor heeft. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Dat maakt niet uit of je dat in een grondexploitatie hebt ondergebracht of dat je die grond gewoon op je balans hebt staan los en dat je dat dan op enig moment verwacht die opbrengsten nog goed te maken. Dus in die zin zijn er altijd risico's dat dingen anders uitpakken. Dat is heel moeilijk natuurlijk, of dat is niet te voorkomen. Het is alleen zo dat je inzichtelijk hebt van tevoren wat de taakstelling is, ook qua opbrengsten, en dat je dus en wat de risico's zijn en wat je daar dus aan kunt doen om die risico's te beheersen. En je weet dus heel duidelijk waar je mee bezig bent. Terwijl het nu, ja, als je dat niet op die manier verkent, zeg maar, en vastlegt, ja, dan is het wat meer van, we zullen wel zien wat er gaat gebeuren. En nu weten we wat we verwachten en proberen dat te
behalen. Ik ben er voorstander van om die kosten voor de gemeente, die we in willen brengen, mm-hmm, richting de projectontwikkelaar, om die kosten dus, mogen die gemaximaliseerd worden of zit daar een grens op?
Ja, er zijn regels, maar dan gaat het om, kijk, bij het verkopen van grond, hè, als de gemeente eigenaar is van de grond, wat in sommige gevallen zo is, dan gaat het om wat is die grond in totaal waard aan het einde. Dat gaat niet zozeer om welke kosten hebben we gemaakt als gemeente, maar meer van wat denkt de ontwikkelaar daar aan residuele grondwaarde te kunnen verdienen.
Maar de gemeente kan dus niet blindelings zomaar zeggen van geef me zoveel voor een stuk riolering maar extra. Dat kan dus niet.
Want het gaat dan, maar dat is dus de situatie dat de gemeente eigenaar is van de grond. Dan kan de gemeente daar niet extra kosten maar aan toerekenen. Want dan zegt de projectontwikkelaar op een gegeven moment van ja, als u zoveel ervoor vraagt, dan ga ik het niet meer bouwen. Dan ga ik die grond ook niet van u kopen. Maar aan de andere kant, als bij het kostenverhaal, en dat zit meer in het stukje over de GREX-wet, over de wet ruimtelijke ordening. Ja. Daarin zijn regels vastgelegd. In het besluitruimtelijke ordening, welke kosten allemaal mogen worden toegerekend. Ja, en men is ook bezig op dit moment om daar ook normbedrag voor te bepalen. Ja. Dat is nog een project van het ministerie, maar dat gaat er wel aankomen. En op dat moment kunnen we ook onze grondexploitatie toetsen daaraan en kunnen we niet zomaar alles gaan toerekenen aan de projectontwikkelaar. En dat moet middels een overeenkomst dat hij een bijdrage moet betalen. En als hij die niet wil tekenen, kunnen we dat nog op een andere manier opleggen. Daar kom ik zo nog op. Maar daar zitten inderdaad maxima aan. En die zijn binnenkort ook landelijk vastgesteld.
Ja, dank u wel.
Oké, nou, hoe ziet een grondexploitatie eruit? Aan de ene kant staan de kosten. Dat is grondverwerving. Dat zijn civiel-technische kosten, zoals het slopen. En saneren, bouwrijp maken, dat is dus de grond ophogen en riolen aanleggen en bouwstraten. Dat is het woonrijp maken, dat is bijvoorbeeld het openbaar groen aanleggen en parkeerplaatsen aanleggen. Dat zijn bijkomende kosten, de rentekosten over de investeringen die we gedaan hebben, de ambtenaren die eraan werken, de externe deskundigen die worden ingeschakeld, nou, al dat soort dingen, onderzoeken, ruimtelijke procedures. Dat zijn eventueel bovenwijkse voorzieningen. Als we straks in de structuurvisie vastleggen dat er bepaalde voorzieningen moeten worden aangelegd, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur, en die kosten geld, dan kunnen we daar ook bij zeggen van, dat gaan we voor een deel gaan we dat toerekenen aan de projecten die we gaan uitvoeren. En dat zijn alle kosten. Aan de andere kant staan daar opbrengsten van een grondverkoop, als we als gemeente eigenaar zijn geworden van die grond. Zo niet, dan moeten we die kosten door een exploitatie bijdragen, dus in een contract. Moeten we die gaan vragen aan de projectontwikkelaar. En er zijn nog overige opbrengsten, maar dat is niet zo, vaak niet zo heel belangrijk. Maar dat zijn bijvoorbeeld subsidies die nog voor een project worden toegekend, tijdelijke rente of huurinkomsten, dat soort dingen. Nou, zo'n grondexploitatie, dat kan eigenlijk twee dingen als hoofddoel hebben. Aan de ene kant kun je zeggen, en dat is een van de kaders die u als raad dan gaat stellen, van we voeren een bepaald project uit om daar zoveel mogelijk winst te maken. En dat kan heel legitiem zijn om de reserves aan te vullen of omdat er een ander project ergens heel veel geld kost en dat moet worden verdiend. En dan kun je dus sturen op het zoveel mogelijk winst maken. Aan de andere kant, en dat zie je ook natuurlijk heel vaak, kunnen er allerlei randvoorwaardes of kan het financiële resultaat als randvoorwaarde gelden, maar gedient het project op zich om iets anders op een ander beleidsterrein te realiseren. Zoals sociale woningbouw, herstructurering, economische motieven, dus bijvoorbeeld een bedrijfterrein aanleggen of iets in de toeristische sector realiseren. Financiering van voorzieningen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je sportvelden gaat verplaatsen en dat je zegt van nou, daarvoor, om dat te financieren ga ik woningbouw op de vrijkomende locatie plegen. En ruimtelijke doelstellingen zoals allerlei zaken in het landschap. En met al deze projecten, als je zegt van nou, dat vinden wij het belangrijkste onderdeel van het project, dan kun je zeggen van, dat maakt ons niet veel uit dat er of er winst gemaakt wordt als het maar geen geld kost. Hè? Dus als het resultaat maar nul is. Of je kan zelf zeggen van, we stellen een miljoen beschikbaar omdat we dit project zo belangrijk vinden. En dan mag het dus in totaal een miljoen kosten. Dus dat is van tevoren heel belangrijk om vast te leggen bij zo'n project. En dat geldt dan vervolgens tijdens de hele looptijd van zo'n grondexploitatie als voorwaarde. Nou, dan is, en dat raak ik ook in op uw vraag van wanneer weet je dan allerlei dingen. Dan is er een proces waarin zo'n project langzaamaan ontstaat en waarin we ook financieel gezien budgetten moeten stellen en kaders moeten stellen. Als eerste is er een initiatieffase. Dan ontstaat het idee om ergens iets te gaan doen. En dan weten we er nog heel weinig van. We weten nog niet wie daar allemaal grondeigenaren zijn. We weten nog niet wat we willen ontwikkelen. We weten nog niet wat de kosten allemaal daar gaan worden. En dan, gaan we dus werken daaraan. En dan gaan we kaders bepalen, zeg maar, om een structuurvisie of een ander stedenbouwkundig plan of een bestemmingsplan uit te werken. Dat is allemaal nog initiërend. En dan weten we er nog niet zoveel van. En dus dan stelt u als raad een voorbereidingsbudget vast van een laag bedrag, laten we zeggen bijvoorbeeld van €20.000, gebaseerd op wat er nodig is om te komen tot zo'n ontwerp. En dan dat voorbereidingsbudget, dat zijn alleen kosten. En het zou kunnen dat er op een gegeven moment geconcludeerd wordt van nou, dit project dat wordt helemaal niks, want het is financieel gezien niet haalbaar of het is ruimtelijk gezien niet haalbaar. En ja, die kosten die moeten dan gewoon worden afgeboekt. Maar dat is dus een beperkt budget. Dat is eigenlijk hoe nu de budgetten ook worden gegeven per jaar voor de projecten. En dat loopt tot het moment dat er een structuurvisie of een stedenbouwkundig concept kan worden bepaald. Dus in die ontwerpfase dan gaan we het tekenen, het ontwerpen. En daarbij gaan we ook meteen bedenken, het rekenen van wat gaat dat kosten en opbrengen. En dan zijn er natuurlijk al ideeën over, moet het zoveel mogelijk geld opbrengen? Of moet het resultaat nul zijn? Of moet het resultaat min 1 miljoen zijn? En dan gaan we net zo lang ontwerpen totdat we ook op iets uitkomen waar we mee kunnen leven met elkaar. Nou, dat kunnen we dan voorleggen aan u als raad om te zeggen van we hebben hier een ontwerp en we hebben daarbij een grondexploitatie. Daar staan de kosten en opbrengsten in. En we willen graag dat u die beide dingen gaat vaststellen tegelijk, zodat we aan de uitvoering van het project kunnen gaan werken. Dan is het niet zo dat het ontwerp op een gegeven moment duidelijk is, maar we nog moeten kijken of dat financieel gezien wel kan. Maar die twee dingen gaan gelijktijdig. Dus tot dit
kan
moment.
Kan even een vraagje, kan dat?
Ja?
Die verwerving van die gronden, valt die dan ook? Komt dat na dit plan? Zit dat in het budgetrecht of?
Ook die vraag wordt nog beantwoord. Tot dit moment is het dus alleen het voorbereidingsbudget. Dus voor dit project is alleen maar een budget voor onderzoeken, ambtelijke kosten en dat soort dingen om te komen tot een plan. Ik kom zo nog op die grondverwerving hoor.
Een vraag. De raad stelt de grondexploitatie vast. Is het niet zo dat de raad de structuurvisie vaststelt met de financiële paragraaf?
Bij een structuurvisie, daar hoort een uitvoeringsparagraaf, niet een financiële paragraaf. Maar in die uitvoeringsparagraaf, daar komt eigenlijk ook een financiële verkenning van het plan naar voren, als het goed is. En daar staat in dat het dus mogelijk is om het uit te voeren.
We hebben altijd begrepen dat in de structuurvisie een financiële paragraaf zit. Zo is het.
Ik denk dat daarmee de uitvoeringsparagraaf wordt bedoeld, waar het financiële een onderdeel van is. Maar er kunnen natuurlijk meer uitvoeringsaspecten zijn die een rol spelen.
Maar dan heb je het totale plaatje wat je gaat maken en wat het gaat kosten. En daar is dan die financiële paragraaf, die krijgt dan de titel grondexploitatie.
Die wordt daar eigenlijk uitgelicht, want die gaat ook een eigen leven leiden. Mm-hmm. Want die wordt namelijk het budget van het volgende deel van het plan van de uitvoering.
Maar het kan niet zijn dat je eerst de grondexploitatie krijgt terwijl de structuurvisie nog niet is vastgesteld.
Het zou kunnen, maar je moet wel iets hebben waar je je grondexploitatie op baseert.
Ja, dus
en
als je
nog niet weet wat je ergens gaat doen, dan wordt dat lastig. Dus het zou best kunnen. Het gaat er alleen om een structuurvisie staat er of een stedenbouwkundig plan. Niet altijd is een structuurvisie hetgene wat vooruitloopt op een planontwikkeling. Want als het een kleiner plan is, kan het best ook een bestemmingsplan zijn. Of het kan een stedenbouwkundig ontwerp zijn. Er zijn allerlei mogelijkheden. Maar in ieder geval iets wat randvoorwaardelijk is voor de ruimtelijke ontwikkeling. En daarbij dan het budget wat randvoorwaardelijk is voor de financiën. Nou, dan ga je over tot de uitvoering. En dan is de grondexploitatie, die is dan gedurende de rest van het project, is het budget voor dat project. Het college heeft dan de opdracht gekregen binnen dat budget te blijven. En die mag dus dat gaan uitvoeren. Dus die hoeft niet voor de aankopen die dan bijvoorbeeld daarna plaatsvinden, iedere keer opnieuw te gaan vragen van mogen we dit gaan doen. Want zolang zij binnen dat budget blijven, of denken te blijven, kunnen zij daar gewoon mee verder. Jaarlijks herzien we al die grondexploitaties en stelt u ze opnieuw vast. Want er zijn natuurlijk prijsontwikkelingen, kleine inhoudelijke ontwikkelingen. Er zijn dingen gerealiseerd of niet gerealiseerd die eigenlijk gerealiseerd hadden moeten worden. En dat heeft allemaal effect op die exploitatie. En dan krijgen we ieder jaar een bijstelling.
Mag ik een vraag stellen? Ja. Is dat jaarlijks dan een soort extra bij de begroting? Want ik begrijp dat deze projecten buiten, omdat ze langdurig zijn, buiten de normale begroting zijn.
Ja, precies.
Dus er wordt een soort annex aan de begroting gehecht waar dit soort zaken in worden besproken en eventueel bijgesteld.
Ja, en er komt, ik weet niet of dat ook per se bij de begroting is, of dat het een ander moment in het jaar is. Misschien is het voorjaar daar ook heel geschikt voor. Maar er komt dus een aparte rapportage waarin per grondexploitatie wordt uitgelegd opnieuw van wat hebben we inmiddels gerealiseerd van wat we als opgave hebben, wat gaan we nog realiseren, waar hebben zich veranderingen voor gedaan, en dan vraagt het college opnieuw aan u als raad van wilt u het budget opnieuw vaststellen met kleine wijzigingen.
Een korte toelichting, ik heb altijd begrepen dat de accountant bij de jaarrekening altijd in ieder geval de grondexploitatie wil vaststellen. Dus in ieder geval bij de rekening gebeurt het.
Ja, en bij de rekening wordt gekeken.
En tussendoor, tussentijds kan gezien de uitvoeringsfase het college terugkwam om. Maar in ieder geval de rekening is het moment, in ieder geval, de grondexploitaties weer worden herzien of voorgelegd aan de raad van dat ze verkoerd zijn.
Ja, de accountant die controleert van wat heeft de raad vastgesteld, zitten we nog binnen die grenzen. Maar één keer per jaar, dat is ook gekozen omdat er niet zo heel veel gebeurt in die projecten dat het nuttig is om dat bijvoorbeeld iedere 3 maanden te doen. Of 2 of 3 keer per jaar, omdat het meestal een vrij lange doorlooptijd kent en er maar een paar dingen gebeuren. Zijn er nou tussentijds hele grote veranderingen doordat het plan bijvoorbeeld wordt, doordat de andere kaders die er waren voor het plan, doordat die veranderen, dan moet er opnieuw een grondexploitatie worden vastgesteld op dat moment. Dus komt er een voorstel om bijvoorbeeld het plangebied te halveren of om het structuurvisie toch op een andere manier uit te werken in een bestemmingsplan met meer woningen of met minder, dan moet er op dat moment, en dat kan dan willekeurig in het jaar zijn, niet gekoppeld aan de andere projecten, maar dan moet er op dat moment een bijstelling komen. En dan koppel je dus ook weer van, we veranderen hier iets aan aan het ontwerp van het plan en we veranderen hier iets aan de financiën die erbij horen. Nou, dan zijn er nog de verkopen die plaatsvinden voordat de grondexploitatie is vastgesteld. Ik had die eigenlijk aan het einde van de presentatie zitten, maar ik vind het toch goed om dat nu even te zeggen. Het kan zijn dat er nog geen grondexploitatie is, Maar er zijn toch een aantal, er is toch een bepaalde stuk grond of een pand waarvan het college denkt dat het nodig is om dat aan te kopen. Dan noemen we dat een strategische verwerving. En dan komen we als college opnieuw bij u als raad of apart bij u als raad om dus die verwerving vast te stellen. Dat is heel specifiek en dat zal ze wel af en toe voordoen, maar dat is niet te voorzien. En daar is dus niet een budget van tevoren voor vast te stellen. Aan het einde kom ik ook op een aantal voorbeelden die ook ter besluitvorming voorliggen, kom ik ook nog even terug. Nou, hoe krijgt u zo'n grondexploitatie? Ik heb het ook Grex genoemd, omdat dat ook gangbaar is. Hoe krijgt u dat aangeboden? Het gaat natuurlijk niet alleen om een aantal cijfers die op een blaadje staan en waar aan het einde een resultaat bij staat. Nee, er hoort ook iets bij, een onderliggend verhaal. En we zijn een concept aan het maken waarin de omvang van het plangebied staat genoemd, het grondeigendom, dus welke percelen heeft de gemeente al in eigendom, welke percelen heeft een projectontwikkelaar in eigendom, welk deel wil de gemeente zelf kopen, welk deel aan de markt overlaten. Daar staan de aantallen en categorieën woningen in, omdat die vooral de opbrengsten bepalen van het hele plan. Daar staan openbare ruimte en civiel technische werken in. Dus er staat in welke infrastructuur er moet worden aangepast, wat het niveau van het groen is, of er nog aparte speelvoorzieningen en dergelijke in zitten die allemaal geld kosten. En dan worden op die manier worden dus de kosten van het plan in kaart gebracht. Er zit een fasering in van hoe denken we ongeveer dat zich dat project de komende jaren zal voltrekken. Want dat bepaalt natuurlijk ook wanneer je opbrengsten binnenhaalt. En hoe lang bijvoorbeeld bepaalde kosten op de balans staan te wachten en rentekosten totdat er een keer opbrengsten tegenover staan. En er zit een risicoparagraaf in waarbij heel uitgebreid van het hele project de risico's in kaart worden gebracht. Maar waarbij ook aan wordt gegeven van welke maatregelen hebben we getroffen. Of gaan we nog treffen om die risico's te beheersen. En dan kunt u ook als raad een inschatting maken van als we ja zeggen tegen dit plan wat er op papier goed uitziet, wat is dan hoe schatten we dan ook de kans in dat het er ook uitkomt zoals het op papier staat? Want ja, op papier kun je alles natuurlijk sluitend maken, maar als er heel veel risico's aan verbonden zijn, dan kan het best dat het toch anders uitpakt daarna. Nou, dat over de grondexploitatie. Dan zijn er ook projecten waarin we niet als gemeente de grond zelf in handen hebben of kunnen kopen, maar waarbij we te maken hebben met een projectontwikkelaar. Dat was in het verleden een kwestie van onderhandelen tussen de gemeente en de ontwikkelaar over wat voor plan mag daar komen en welke bijdrage levert de ontwikkelaar aan het inrichten van de openbare ruimte en alle kosten van de gemeente. En met de nieuwe wet ruimtelijke ordening die vorig jaar is ingevoerd, is daar eigenlijk een mogelijkheid bijgekomen als gemeente om op te leggen aan de projectontwikkelaar welk plan daar gerealiseerd moet worden en welke bijdrage daar betaald moet worden. Dat gaat dus over kostenverhaal en over inrichting van het gebied. En de wetgever heeft daarbij gezegd van we moeten als gemeente eerst een privaatrechtelijk spoor volgen. Dus we moeten eerst proberen om door onderhandeling en met elkaar uit te komen. Nou, we hebben een aantal voorbeelden waar we daar heel ver mee zijn, of waarbij dat al rond is in deze gemeente. Bijvoorbeeld de Boendemakerhof, een plannetje waar Kennen We Wonen een aantal woningen gaat slopen die ze zelf in bezit hebben, waar ze meer woningen voor terug willen bouwen en waar ze dus ook wat aan de openbare ruimte moeten doen. En daar zijn we bezig om een overeenkomst te sluiten waarin dat allemaal staat. En wat hun plichten zijn in dat gebied, wat zij allemaal moeten maken, wat de gemeente allemaal daaraan moet doen en wat zij eventueel aan de gemeente moeten betalen om de kosten te compenseren. Hetzelfde voor het project Bedriegertjes. En een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de eerste fase in de Mooibergen met botbouw. Daar is wel wat grond bij betrokken, maar het grootste deel van de grond was al eigenaar van dat bedrijf. En in die overeenkomst staan er allemaal dingen vastgelegd wat ook zijn plichten zijn. Nou, dat kan ook dat dus niet lukt om die overeenkomst te sluiten, omdat die projectontwikkelaar daar andere plannen heeft dan de gemeente. Nou, dan heeft de gemeente uiteindelijk het laatste woord, want dan kan er een zogenaamd exploitatieplan worden vastgesteld. Niet te verwarren met de grondexploitatie, het zijn twee echt verschillende dingen. een exploitatieplan. Daar staan dus al die dingen in van hoeveel sociale woningbouw moet er in het plan worden gerealiseerd. Wat moet de kwaliteit van de openbare ruimte worden? Aan welke buitenplanse voorzieningen moet het moeten ontwikkelen aan bijdrage doen? Hoeveel parkeerplaatsen moeten erin komen? Nou, al dat soort inrichtingseisen. Maar ook zelfs bijvoorbeeld aanbesteding. Als het project groot is, dan zou er kunnen worden opgelegd om de gemeentelijke aanbestedingsregels te volgen. Ook woningtoewijzing, hè, dat ook via de gemeentelijke verordening gaat. En dat kun je allemaal in dat plan vastleggen. Het enige wat je daarbij eigenlijk in het oog moet houden is dat het niet daardoor meer mag kosten dan het voor die projectontwikkelaar opbrengt. Je kan het plan zo mooi maken met zoveel sociale woningbouw dat hij daar bijna niks kan verdienen. En dat hij dus verlies maakt uiteindelijk. Nou, dat kan niet, zegt de wetgever ook, logisch, want dan zou hij het nooit gaan uitvoeren. Maar tot die grens van een kostenneutraal project, waarbij hij natuurlijk wel gewoon zijn winstopslag mag maken, maar waarbij daar niet enorme overwinst in hoeft te zitten per se, tot die grens kan een gemeente dat allemaal vastleggen. Dat moet gebeuren bij het vastleggen van het bestemmingsplan. Dus het zou kunnen dat er in de toekomst bestemmingsplannen komen waarbij een projectontwikkelaar eigenaar is van de grond, of waarbij nog een particulier eigenaar van de grond is en de gemeente dat nog niet heeft kunnen verwerven of misschien helemaal niet wil verwerven. Maar waarbij dan zo'n exploitatieplan wordt vastgesteld waarin dat allemaal vaststaat. En dat is dus ook een manier om als gemeente ergens iets gerealiseerd te krijgen. Wat we graag willen. En dat hoeft dus niet per se meer zoals vroeger door of het goed te onderhandelen of de grond zelf te kopen. Het kan dus ook met dit publiekrechtelijke middel. Zo'n exploitatieplan dat wordt vastgesteld. Daar kan vervolgens bezwaar tegen worden gemaakt en beroep. En dat komt eventueel zelfs bij de rechter. En als dat allemaal netjes is gedaan door de gemeente, dan is het uiteindelijk onherroepelijk. En dan is het een publiekrechtelijk instrument wat daar van toepassing is.
Vooronderstelt een enorm inlevingsvermogen van de kant van de gemeente voor de mogelijkheden die particuliere exploitanten hebben om zo'n traject te gaan trekken. Want het gevaar is natuurlijk levensgroot als de gemeente enorme grote stappen doet, financieel, en men kan er niet aan voldoen, dat dan dit spul jaren en jaren, ja, met natuurlijk dat zegel erop van ons, blijft liggen. Ja. Is dat niet gevaarlijk dan? Praten we hier eigenlijk vanuit een situatie grote steden, grote geldstromen, maar we hebben te maken met kleine gemeentes, met kleine geldstromen, zeker van de kant van particuliere bouwers. En daar moeten we toch wel voorzichtig mee zijn, denk ik. Maar goed,
dat is ook precies de reden dat het privaatrechtelijke spoor eigenlijk bovenaan staat. En dat we eerst als gemeente moeten proberen om er met de ontwikkelaar samen uit te komen. Nou, dat geeft ons al inzicht natuurlijk, ook in de mogelijkheden die zo'n ontwikkelaar daar ziet. En bovendien is het niet heel erg moeilijk om dat inzicht natuurlijk op basis van alle plannen die er lopen, om dat te krijgen. En daarom is zo'n publiekrechtelijk spoor juist een heel goede stok achter de deur. Want er zijn ook ontwikkelaars die zeggen van ik wil hier gewoon 6 dure woningen bouwen en ik heb niks met jullie te maken. Het is mijn grond, dat kan ook heel klein, om een heel klein iets gaan. En dan kun je laten zien, ook door dit middel, van kijk, als wij het bestemmingsplan zo maken als wij het willen, en we maken een exploitatieplan erbij, dan kunt u wel daar gaan ontwikkelen, maar dan moet u ook sociale woningbouw daarin stoppen. Of dan moet u een bijdrage leveren aan sociale woningbouw in een ander plan. Nou, op die manier kunnen we dus laten zien van als u zo onredelijk blijft in uw onderhandeling, ja, dan hebben wij andere middelen om het toch gedaan te krijgen. Dus dat is één voorbeeld waarbij ook kleine partijen juist heel goed in het gelid kunnen worden gebracht. Ja.
Sorry, André, mag ik eerst even? Ik had nog een andere vraag. hierop aansluitend, het is me toch niet heel duidelijk hoe het exploitatieplan zich verhoudt tot het mini-bestemmingsplan waar wij nu aan beginnen te wennen. Wat begrijpelijk is en wat hopelijk goed gaat werken. Wat zou voor deze gemeente het beste zijn? Een mini-bestemmingsplan, een postzegelplan of een exploitatieplan? Of vult het elkaar aan?
Ja, dat laatste. Het vult elkaar aan. In het bestemmingsplan daar staan alleen maar ruimtelijke zaken. Maar die gaan niet bij. Als het om bijvoorbeeld gebouwen gaat, gaat het niet verder dan hoe hoog mag het worden en waar mag het staan. Maar daar staat bijvoorbeeld niet in van dat het ook voor een bepaalde prijs maximaal verkocht mag worden. Of dat het verhuurd moet worden. En dat soort dingen, die staan dus in het exploitatieplan. Hetzelfde wat betreft de inrichting. Er staat bijvoorbeeld wel in van dit gebied is bedoeld voor groen en hier is een weg bedoeld. Maar er staat niet in aan welke kwaliteitseisen dat moet voldoen. Die dingen kunnen in het exploitatieplan, wat aanvullend op het bestemmingsplan is, kunnen die worden vastgelegd. Dat is dus de relatie. En dat kan dus ook in een overeenkomst, en dat gebeurt al volop in overeenkomsten, maar dat exploitatieplan is dus een extra middel. Dus aan de ene kant is dat dus in onderhandelingen als een soort stok achter de deur. Een tweede situatie kan zich voordoen als er in een gebied meerdere ontwikkelaars zitten, waarbij met één een overeenkomst wordt bereikt en de ander om een of andere reden niet. Maar het kan toch voor dat hele gebied, als dat nuttig is qua ruimtelijk inzicht, kan een bestemmingsplan worden gemaakt voor dat hele gebied, waarbij dus een exploitatieplan wordt gemaakt, waardoor alle ontwikkelaars zich daar moeten houden. En die ene met wie een overeenkomst is bereikt dus ook gewoon aan de slag kan. En die andere zich daar aan moet conformeren. En dat kan dus een versnelling in plaats van juist een vertraging van een project opleveren. En wanneer dus daar verschillende eigenaren zitten. Ja.
Eerst even heer Van der Leij.
Bij het exploitatieplan, daar is de gemeente de opsteller van. En dus mijn vraag van in hoeverre, en dan heeft ook een kostenverhaal zit eraan, een opbrengstenverhaal, in hoeverre zijn dan de historische prijzen, de koopprijzen van de percelen of hoe dan ook, spelen die van invloed? Bij de residuele grondwaarde speelt het geen rol, want dan is het opbrengst minus kosten. Maar hoe zit het bij dat exploitatieplan? U zegt van het mag niet verliesgevend zijn voor een andere partij. Maar wanneer reken je verliesgevendheid uit?
Ja, het ingewikkeldste onderdeel van het exploitatieplan. Dat is de inbrengwaarde van de grond. En de grond die er is met een bepaalde bestemming voordat het project van start gaat, die heeft een projectontwikkelaar voor een bepaalde prijs gekocht. Dat kan veel meer zijn dan wat eigenlijk de marktwaarde was van die grond. En dat kan ook meer zijn dan wat eigenlijk de residuele waarde is in het plan wat de gemeente beoogt. Daarin, het is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, want het is gewoon voor heel Nederland een heel moeilijk iets om dat goed te bepalen. Maar daarin is gezegd van, daar moet je rekenen met een norm. Dus je moet niet de feitelijke waarde nemen, maar je moet kijken van wat had logischerwijs daar de waarde moeten zijn. Dus op basis van wat is het vastgoed waard met de oude bestemming en wat zijn de mogelijkheden in een nieuwe situatie. Alleen het is wel zo dat dat natuurlijk een lastig punt is op een gegeven moment. Omdat de projectontwikkelaar daar natuurlijk met winst wil ontwikkelen. Maar uiteindelijk, als hij er veel te veel voor betaald heeft, en dat zullen dan rechtszaken worden om dat uiteindelijk te bepalen op wat dan te veel is en wat dan de werkelijke waarde had moeten zijn, dan zou het kunnen dat hij daar toch gedwongen wordt om met verlies te ontwikkelen. Omdat hij nou eenmaal zo stom is geweest om het voor zo'n prijs te kopen. Dus wat dat betreft, het zal nu even niet gebeuren, maar in het verleden, de afgelopen jaren, is er natuurlijk wel hier en daar echt enorm overboden met de gedachte van, nou, dan bouwen we daar wat dure woningen en dan verdienen we het weer terug. En dat kan de gemeente wel op die manier voorkomen. Maar dat zullen dan wel hele moeilijke procedures worden, omdat zo'n ontwikkelaar zich natuurlijk zal verzetten.
Heer Medendorp?
Nou, Luc zei net ook al even, en ik ben er toch nog niet helemaal uit, want u heeft het voortdurend over de ontwikkelaars. En hier en nog even, heb je met tig particulieren te maken. Hoe ga je daar dan mee om? Daar ben ik nog niet helemaal uit, dat kan ik nog niet helemaal pakken. Of is het zo dat gewoon een fase later is, dat de eerste, zeg maar, er wordt een plan vastgesteld en dan komt er ongetwijfeld een ontwikkelaar die alles opkoopt, of de gemeente via de WVG, of hoe werkt dat dan?
En bij kassen is daar een norm voor. Dus dat kan ook bij een particulier al van toepassing zijn. Dus ontwikkelaar kan een particulier zijn, ontwikkelaar kan een woningcorporatie zijn, kan een bouwbedrijf zijn, kan een echte vastgoedontwikkelaar als BAM zijn. Dus dat kan bij iedereen. En ook voor die kleine partijen geldt, dat we als gemeente proberen om een overeenkomst te sluiten met zo'n partij, al gaat het maar om één woning, maar dat wel de kosten die de gemeente maakt door particulier in dat geval worden betaald. En dat hij het ook zo inricht als we als gemeente willen, als dat van toepassing is, als er bijvoorbeeld openbaar groen ook bij is, of het aantal parkeerplaatsen wat wordt aangelegd. Dus dat proberen we al in een overeenkomst vast te leggen. En zou dat niet lukken en we gaan zo'n postzegelbestemmingsplan maken, ja, dan moeten we zelfs een exploitatieplan daarvoor vaststellen. Dus dat kan van heel klein tot heel groot zijn. In de praktijk zal het vaak middels een overeenkomst worden geregeld, omdat beide partijen, zowel de gemeente als de ontwikkelaar, wie dat dan ook is, wel inzien van nou, dat is, we kunnen er prima met elkaar uitkomen en dat scheelt ons een hoop proceduretijd en niemand kan dan verder bezwaren indienen en het allemaal ophouden. Want we hebben het gewoon al geregeld. Maar het zou kunnen dat, ja, dat er de komende jaren zo'n exploitatieplan een keer aan de orde komt. En het middel is in ieder geval heel nuttig om achter de hand te houden altijd.
Heer Bijl?
Nou, over die dat je de ontwikkelaar dus niet in het negatieve mag brengen. En dan denk ik eigenlijk aan een project waarbij een projectontwikkelaar zegt ik wil de vrije sectorwoningen hebben. En nu zegt de gemeente daar moet je dus bijdragen aan sociale huurwoningen doen van €80.000 per woning. Nou, dat bedrag, dat als je dat aan dat voorbeeld wat we net zagen relateert, dan is dat het dubbele wat het eigenlijk zou moeten zijn. Kan de projectontwikkelaar dit bedrag aanvechten? Want daardoor is zijn project namelijk niet meer haalbaar.
Ja, dat is dus het voor de projectontwikkelaar ook het voordeel. Zo'n exploitatieplan is een publiekrechtelijk middel, wat ook via bezwaar en beroep aangevochten kan worden. En inspraak. Dus een exploitatieplan, dat gaat ook de inspraak in, net als een bestemmingsplan, ook tegelijk met het bestemmingsplan. En daar kunnen zienswijzen op worden ingediend. En daar kan dus ook een projectontwikkelaar op reageren van nou, u gaat daaruit van bepaalde waarden of van bepaald kostenniveau, maar dat ben ik het helemaal niet mee eens, want dat, dat kan helemaal niet onderbouwd. Dan is het de gemeente tegen de de indienen van die zienswijze, ja, om daar om daar uit te komen. De gemeente bepaalt uiteindelijk. En ja, als er nog steeds die partij niet daarmee eens is, dan kan die naar de rechter stappen uiteindelijk. En er zijn nog geen of weinig voorbeelden van hoe dat precies uitpakt. Maar allerlei zaken over bepalen van grondprijzen en zo, die zal uiteindelijk door een rechter zullen die moeten worden bepaald. Dus dat wordt dan spannend.
Ja, maar de gemeente loopt dan natuurlijk wel het risico behoorlijk op de vingers getikt te worden. Waardoor eigenlijk de onderhandelingspositie voor alle andere projecten dan helemaal in het geding zijn eigenlijk.
Nou ja, zolang de gemeente zorgt dat de dingen die zij doet goed onderbouwd zijn.
Ja, maar die 80,
daar zijn we natuurlijk
als, kan je niet onderbouwen. Dat,
ik weet dit voorbeeld niet, daar kan ik verder niet op ingaan. Maar over het algemeen zijn we bezig, ook binnen de organisatie met het team vastgoed, om dat soort kwaliteiten gewoon goed in de gemeente te borgen. Dat we in staat zijn om dit allemaal op een goede manier te doen. En uiteindelijk zullen we dat ook moeten als gemeente. Want anders dan kunnen we inderdaad in de problemen komen als we bij rechters komen.
Gaat u ook nog een keer regionaal opereren met de GRECS-wet?
Nou, het leuke van de GRECS-wet is dat al die exploitatieplannen, dat die openbaar zijn. Dus wat wij sowieso doen is exploitatieplannen verzamelen van andere gemeenten, overal in Nederland. Dat hoeft niet tot de regio beperkt te worden. En kijken van, goh, want het is een heel nieuw iets. Er zijn misschien 50 exploitatieplannen tot nu toe gemaakt in heel Nederland. Dus dat is een heel nieuw iets. Dus wij zijn al aan het kijken van, goh, hoe hebben zij het opgelost? Hoe hebben zij het opgelost? Wat rekenen ze voor grondprijzen? En dat proberen we natuurlijk ook ons voordeel mee te doen. Het is een voordeel dat dat allemaal openbaar is, dat we die informatie ineens tot onze beschikking hebben. Dat maakt het heel interessant om te vergelijken.
Ik ben het dan met me eens dat we moeten proberen om bij die rechter weg te blijven.
Ja, absoluut.
Dus als je heel realistisch gaat calculeren, ook met een beetje een zicht op datgene wat iemand kan dragen als onderneming, kleine onderneming,
dan moet je toch verstandig zijn en zeggen, we gaan die weg, de publiekrechtelijke weg, niet op.
Sowieso is het. En dat zowel door de wetgever als ook dat onderschrijven ook is dat privaatrechtelijke spoor dus gewoon eruit komen. Maar dan wel onder reële bedragen, zowel voor de gemeente als de externe partij. Dat heeft ook ons voordeel. Dat heeft ook in de hele vaststelling van het bestemmingsplan, met het exploitatieplan erbij, heeft dat ook als voordeel dat degene die het project tegen willen houden, dat die ook niet op zo'n exploitatieplan kunnen gaan schieten en op die manier het proces frustreren. Want dat is wel een nadeel van het publiekrechtelijke. Ja, iedereen die daar belanghebbend is, die kan daar ook een stokje voor proberen te steken. En als wij zeggen van we willen zoveel parkeerplaatsen daarin, dan kan iemand anders daar weer problemen van maken. Dus om dat proces zo goed mogelijk te laten verlopen, willen we liever overeenkomsten sluiten. Maar ja, het is soms het afwegen van het belang van, hè, willen we hier ja, nu een overeenkomst sluiten en geven daar iets in toe? Of denken we dat wij in ons recht staan en gaan we het op een andere manier vaststellen? Dus dat wordt een interessante kwestie altijd in ieder specifiek geval ook. Oké, nou het laatste onderdeel wat ook in het advies kort wordt toegelicht, dat is grondverwerving. We hebben net gezegd van we hebben kaders, stellen we voor grondverkoop. Maar grondverwerving speelt natuurlijk ook op dit moment in deze gemeente heel erg. En daar hebben we stellen we geen specifieke kaders bij vast. Om redenen dat de prijs in onderhandeling tot stand komt, hè, altijd. Je hebt maar met één partij te maken. Terwijl bij verkoop heb je in principe een hele grote markt met mensen die het zouden willen kopen. En nu heeft maar één iemand het vastgoed in handen. Dus het is altijd tussen die partij en de gemeente. Daarbij gaan we wel altijd uit van een taxatie. Dus het kan niet zo zijn dat we daar komen de mededingingsregels en de staatssteunregels om de hoek kijken. Het kan niet zo zijn dat we als gemeente veel te veel betalen. Te weinig mag nog wel. Maar te veel, dat mag niet. Want dan zou het staatssteun kunnen zijn als we dat aan een bedrijf doen. Of we zouden ook de concurrentie schade toebrengen. Dus we moeten dat altijd onderbouwen. Dus dat is gewoon een standaardregel. Maar daar hoeft u verder geen kaders voor vast te stellen, want dat is al gewoon verplicht. Nou, dan hebben we de wet voorkeursrecht gemeente, waarin expliciete procedures zijn geformuleerd, waarin precies staat wat termijnen zijn voor dingen, hoe dingen tot stand komen, en waarbij allerlei sporen uiteindelijk naar een rechter leiden om ergens een uitspraak over te doen. Dus ook daar hoeven we geen aanvullende kaders vast te stellen, want dat is gewoon geregeld. Het gaat er wel natuurlijk om het kader van de wet voorkeursrecht gemeente te stellen van waar is het op van toepassing en waar niet. En dan het laatste punt, en dat heb ik net al kort toegelicht, dat zijn die strategische verwervingen. Dus wanneer gaan we toch iets aankopen terwijl we daar nog niet een project bij geformuleerd hebben, heel expliciet, en een grondexploitatie, een budget hebben vastgesteld, maar vinden we toch heel belangrijk. Ja, dat kan door allerlei redenen kan dat zich voordoen. Die ik niet allemaal kan opnoemen. Maar die kunnen te maken hebben met de ligging, een hele strategische locatie, waar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in de hart van het toekomstige plangebied, of waar een infrastructuur terecht moet komen of iets dergelijks, wat heel belangrijk is. De omvang, als het gaat om een groot deel van het, een substantieel deel van het plangebied, dan kan het heel interessant zijn als de gemeente zegt van nou, we gaan daar echt wel wat doen ooit. Dus laten we dat aankopen, want dan hebben we in ieder geval een goede grondpositie. De prijs, het kan zijn dat het een buitenkansje is. Het kan ook zijn, nu speelt dat wat minder, maar als de markt weer aantrekt, dan wordt het natuurlijk weer, krijg je weer het speculeren van projectontwikkelaars. Het te veel betalen voor de grond om maar een positie te verwerven. Ja, dat willen we als gemeente in sommige gevallen voorkomen en dan kunnen we dus strategisch gezien daarin ingrijpen. Maar dat kunnen nog meer redenen zijn. Dus dat zal iedere keer heel specifiek zijn. Dan moeten we wel goed kijken van zijn er terugverdienmogelijkheden van onze aankoop. En in het geval dat we daar wel uiteindelijk een plan gaan uitvoeren. Dus daar zullen we wel iets moeten verzinnen van goh, hè, hoe groot is het? Wat zouden we daar eventueel op kwijt kunnen? En wat zijn dan de mogelijkheden om dat terug te verdienen als we het ontwikkelen? En aan de andere kant ook moeten we rekening houden met de situatie dat we het niet ontwikkelen uiteindelijk. En we moeten ook kijken van als we er nu zoveel voor betalen en we besluiten over een jaar om het niet te ontwikkelen, kunnen we dat dan zonder verlies weer doorverkopen. of blijven we daar met een verlies van tonnen zitten? Nou, dat willen we natuurlijk voorkomen. Dus in een advies over strategische verwerving zal altijd daaraan aandacht besteed worden. Van aan de ene kant, wat kan het bij een ontwikkeling opbrengen? Past het binnen het plaatje? En met de basisinformatie die we nu hebben, want we weten natuurlijk lang niet alles. Maar ook, gaat het niet door, kunnen we dan nog zonder al te grote schade, kunnen we dat dan weer van de hand doen. Nou, we hebben 3 voorstellen voor strategische verwervingen hebben we ook ingebracht. En dat zijn die van de Rabobank in plein 7 en plein 13a. Dat zijn omdat we nu geen grondexploitatie voor die projecten Schorre Klopt en Mooibergen hebben. Kunnen we dus niet zeggen van we weten al dat het binnen het budget past. Maar ze hebben alle 3 wel een belangrijke waarde voor het project. En daarom zijn ze strategisch van aard. En heeft het college, doet u het voorstel om die aankopen te gaan doen. En in de toekomst zal dat, als onze stukken inderdaad worden vastgesteld zoals ze voorgesteld zijn, dan zal dat altijd zo blijven dat die verwervingen die buiten de grondexploitatie omgaan, dat die altijd apart in een apart advies zullen worden aangeboden en door u worden vastgesteld. Nou, ik ga er heel kort nog op in. De inhoudelijke behandeling van de voorstellen die komt straks. Dus de vragen die daarover zijn, die kunt u straks stellen. Maar ik zal even aangeven om de link te leggen met het beleid, zeg maar. Van hoe zit dat dan strategisch? Nou, plein 7, dat is de kunstuitleen. Daar is van bepaald dat de opbrengst daarvan voor het project Nieuw-Kranenburg gebruikt gaat worden. En de gemeente die wil dat graag aankopen, of het college wil dat graag, omdat dat een vrij groot onderdeel is van de totale detailhandel die op het plein van Bergen.
Even ter aanvulling, ook het KCB maakt er gebruik van. Het zijn 2 instellingen die daarvan gebruiken.
Dus dat is een vrij groot onderdeel van dat gebied. Dus de gemeente kan zich daarmee een goede positie alvast verwerven. En de prijs is die we daarvoor zouden moeten betalen. Die is ook heel redelijk, want als we dat aan de huurwaarde relateren, en dat staat verder in het voorstel, dan denken we dat als we besluiten dat het plan om een of andere reden, Mooibergen, dat niet door kan gaan, als het bijvoorbeeld financieel gezien niet uitkomt, of als we denken dat we het niet voor elkaar krijgen in de uitvoering, dan kunnen we dit pand als met een detailhandelbestemming, kunnen we dat zeker voor de aankoopprijs weer verkopen in de toekomst, schatten we nu in. Nou, daar komt bij dat de kunstuitleen nog minstens een jaar en misschien iets langer gebruik maakt van het pand. En tot die tijd kunnen we dus beoordelen van, gaan we het in de toekomst ontwikkelen? Of als dat niet doorgaat, nou, hoe gaan we het dan zo goed mogelijk verkopen? Dus het is dus aan de ene kant strategisch en aan de andere kant zijn de risico's heel aanvaardbaar. En kan de prijs in de huidige omstandigheden ook gewoon heel goed zijn. Nou, plein 13a, dat is een van de flatjes in de Bakema-flat. Dat maakt ook onderdeel uit van het plangebied. En we krijgen daar, omdat daar de eigenaar is overleden en het dus nu een onderdeel van een erfenis is, hebben we de kans gekregen van die makelaar om dat voor een schappelijke prijs, zeg maar, voor een taxatieprijs, dus zonder concurrentie met andere mogelijke kopers om dat aan te kopen. Dus die prijs is, als daarop geboden wordt, schatten we in, dan zou die prijs hoger zijn. Maar om die reden kunnen we dat aankopen. Het is een pand wat heel erg veel achterstallig onderhoud heeft. En als er dus iemand zou gaan wonen, als we het niet zouden kopen als gemeente, dan zou die daar eerst waarschijnlijk 20, 30, 40.000 euro tegenaan moeten gooien om dat weer goed bewoonbaar te maken. Dus stel dat we dan over 2 jaar, als we het zouden willen ontwikkelen, alsnog zouden willen kopen, dan zouden we dus een veel hogere prijs moeten betalen, alleen maar omdat het echt meer waard is geworden door die investeringen. Daar komt bij dat als er iemand zou gaan wonen, dat dan ook iemand meer is die daar dan weer weg zou moeten als de gemeente het wil ontwikkelen. Dus die dan met mogelijk allerlei emotionele consequenties daarvan weer. En met onderhandelingen en zo zou dat allemaal weer gepaard moeten gaan. Dus het is ook daarvan lijkt het ons handig om dat dus te voorkomen, om dat nu zelf aan te kopen. En het zou ook nog kunnen dat een projectontwikkelaar het opkoopt, die zich voor projectontwikkelaars die op dit moment niet heel veel risicovolle investeringen natuurlijk kunnen aangaan, maar die voor zo'n klein bedrag als dit best een klein stukje van het plangebied willen opkopen, om zo toch in beeld te zijn bij de gemeente en toch een rol te kunnen spelen. Nou, om dat ook te voorkomen dat we daarmee geconfronteerd worden, zeggen we dus van, we vinden dat strategisch, hoewel het maar een klein pandje is, vinden we toch strategisch. En dan het derde is de Rabobank vestiging van de Sportlaan Herenweg in Schorrel. Nou, dat is ook strategisch vanwege de ligging. Het ligt midden in het gebied. En daarnaast, en dat is ook belangrijk, zit een stuk gemeentegrond. Wat daardoor ook ineens een waarde zou kunnen krijgen. Er zijn hier heel weinig belemmeringen te bedenken voor de ontwikkeling. U heeft de randvoorwaarden al vastgesteld. De verwachting is dat dat uitgewerkt is straks in de structuurvisie en dat dat dan gevolgd wordt door een bestemmingsplan. En er is eigenlijk niet zo heel veel wat de ontwikkeling op deze plek kan tegenhouden, vooral als de gemeente grondeigenaar wordt. Dus het is een hele mooie plek om te zeggen van die gaan we met voorrang straks behandelen, want daar zijn we al grondeigenaar en daar staat niks ons meer in de weg. Nou, de prijs die is goed terug te verdienen als je daar een aantal scenario's van woningbouw op projecteert. Het enige kanttekening hierbij is wel dat mocht er toch niks ontwikkeld worden, en die kans schatten we dus echt klein in, dan is het de vraag of het pand zoals het nu daar staat met de kantoorbestemming, of het dan nog het bedrag op kan brengen. Want dat zou dan ook over 1-2 jaar zijn dat je misschien tot die conclusie zou komen. Ja, dat dat nog helemaal terugverdiend wordt. Dus hier zit wel een substantieel financieel risico aan. Alleen de kans dat zich dat voordoet, schatten wij heel klein in. Dus dat is even over die drie strategische verwervingen. Dus aangeven van waarom is het strategisch en hoe kunnen we met die prijs en die risico's omgaan. Dat is ook het einde van mijn presentatie. Als er nog nu vragen over zijn die niet inhoudelijk op de voorstellen verder ingaan, dan kunt u die nog stellen? Oké. Okay.
Nou dan. Meneer Pirovano, mag ik u hartelijk danken voor het. Oh, er was nog één vraag. Gaat u gaan.
Even een naderhandeltje. Die strategische aankopen, die passen straks weer in het totaalplaatje, neem ik aan.
Ja,
het,
ja. Op het moment
wordt later ingepast. Precies. Op het moment dat het plan klaar is, dan wordt dat ingepast achteraf.
Op het moment dat die grondexploitatie wordt vastgesteld, dan worden die strategische verwervingen, die dus los op de balans staan, die worden dan overgeheveld en die komen in het plan. Ja.
Dat waren de vragen. Meneer Pirovano, hartelijk dank. Het is een moeilijk onderwerp en u heeft het bijzonder helder uiteengezet. Dat zullen we straks merken bij de bespreking van de volgende punten. Als ik dit zo hoor, dan worden het gewoon A-stukken. Maar dit zijn toch geen vragen?
Ja.
Dames en heren, zijn er nog vragen aan de wethouder ten aanzien van de presentatie? Ook niet. Hartelijk dank. Welkom, heer Plomp. Dan ga ik nu over naar agenda punt 2.1. Heeft iedereen memo al ontvangen? Nog niet? Het is net rondgedeeld als het goed is. Ja.
Het is zelfs maandag ook met de post gestuurd, dus het zijn drie stromen. Dus ja.
Dames en heren, we hebben ergens nog wel een origineel, dat gaan we nu kopiëren. Dat had eigenlijk lang moeten gebeuren. Ja. En dan. Dan kunt u tijdens de pauze die nu ingaat, kunt u het lezen. Oh, er komt al wat.
Ik heb mijn vraag. Het is een memo, niet onbelangrijk. Als mensen het niet tot nu toe gelezen hebben en moeten daar een besluit over nemen, dan. Ik weet niet hoeveel fracties het niet van tevoren hebben gelezen en het in het fractieberaad hebben meegenomen. En dan wil ik wel vooraf weten voordat we erover beginnen of de fracties een besluit willen nemen. Wij hebben het besproken, we hebben een voorstel, maar dan denk ik op basis van het memo, maar dan wil ik het wel horen. Nee, maar, andere fracties.
Nee, maar nu gaan we echt de boel op de kop zetten. Dit is afgesproken in een raadsvergadering van 25 november. Het zou de commissie komen. Toen hebben een aantal fracties aan mij gevraagd, kun jij al gevier alvast een aanzetje geven? Nou, dat is allemaal gebeurd. En omdat nu het voorstel komt om het weer niet te doen, ja, dan ondergaat u uw eigen afspraak met de raad.
Ik stel niet voor om het niet te doen, maar ik wil niet aan het eind van de discussie dat een aantal mensen roepen van ja, maar ik heb het allemaal niet zo behandeld in de fractie. Dus wil ik even vooraf duidelijk hebben dat ze dat inderdaad met u eens, het is allemaal afgesproken, maar ik hoor nu allemaal mensen die het allemaal niet gelezen hebben, niet besproken hebben. Dat vind ik niet zo'n goede aanpak, om zo maar te zeggen.
afgesproken is dat we proberen de commissie richting te geven. Als dat lukt, dan zal er een raadsvoorstel, een raadsbesluit geschreven worden voor de raad van 15 december. En dat er een week van tevoren. Komt het er niet uit, ja, dan zullen we toch moeten verdagen naar de commissie van januari.
Zal ik beginnen? Oh. Nu leest trouwens, begrijp ik.
Heeft iedereen het gelezen? Ja. Dan wil ik graag even de gemeentesecretaris verzoeken om een toelichting te geven op het onderzoek dat hij reeds heeft. Nee, maar ik denk dat de commissie wel haar voordeel ermee kan doen als u uw zegje gedaan heeft. Het woord is aan de heer Groninger.
Dank u, voorzitter. De burgemeester heeft een tijdje geleden, tijdens de 24ste of de 25ste, tijdens uw vergadering al aangegeven dat ik opdracht heb gegeven tot een onderzoek. Ik denk dat het handig is om even de inhoud van dat onderzoek en het tijdpad tot u te nemen als u de discussie gaat voeren over het memo wat nu voor ligt. De onderzoeksvragen, om heel kort te zijn, zijn er 7. En die luiden als volgt. Hoe is besluitvorming over de werkwijze voor het opstellen van een structuurvisie landelijk gebied verlopen? Hoe is de begroting voor dit project tot stand gekomen? Hoe is de budgetoverschrijding op dit dossier ontstaan? Door wie, aan wie en hoe is over alle aspecten van het project gerapporteerd? Bij dit project zijn een aantal functionarissen, bestuurders en externen betrokken. Welke rol hebben zij hierin gespeeld? Schets hierbij ook de werkstructuur, ontwerpteam en een regiegroep en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Is hierbij gewerkt, punt 6, conform de vastgestelde interne regelgeving? En als laatste vraag, welke maatregelen kan de gemeente nemen om herhaling te voorkomen? Die 7 vragen zijn inmiddels besproken met vertegenwoordigers van 3 bureaus. Ik zal de bureaus noemen. Dat zijn Van Naam en Partners, die met name op het terrein onderdeel van de segmentgroep, die met name in het kader van integriteit een stevige portefeuille hebben. Apollo 13, dat was vroeger IME, die ook wel eens in onze gemeente actief is geweest, die onder andere in de Rotterdamse haven een vergelijkbare opdracht hebben gehad, ietsje groter dan bij ons, en BMC. Die 3 bureaus zijn uitgenodigd. Daar zijn gisteren en maandag gesprekken mee gevoerd. Die hebben toegezegd om met deze onderzoeksvragen in ieder geval voor de kerstdagen tot een resultaat te komen. En het resultaat heeft voor een groot deel ook te maken met puur feiten. We willen de feiten. Tijdplan dus voor de kerst. En eind van deze week zullen ze met de offertes komen. Ik verwacht vrijdag een telefoontje van Karin Greuter, die het op verzoek van mij leidt. En dan nemen we een besluit en dan gaat men los. Ja, dat is het verhaal van het onderzoek waar mevrouw Hafkamp het over had. En die ik onmiddellijk na de vergadering hier, of eigenlijk daarvoor al intern, heb gevraagd op te starten. Dat was het.
Vragen?
Ja, excuses, meneer Groning. Maar ik was even aan het praten, dus dan heb ik dat derde onderzoeksbureau niet gehoord.
Oh. Mevrouw Draad.
Heeft u al een schatting wat het gaat kosten? Een grove schatting?
Ik denk dat het ene bureau zal rond de 17.000, 18.000 uitkomen. Wat ik van een ander bureau heb gehoord, ik zal de namen er niet bij noemen, anders gaan de prijzen onmiddellijk omhoog. Zit hier rond de 11.000, 12.000. Dus ik ga ervan uit dat we tussen de 10 en de 15 kunnen doen. Waarbij ik streef naar 10.
Verder vragen? Nee. Meneer Groninger, hartelijk dank voor uw uitleg.
Graag gedaan.
Nou, gesterkt met deze informatie kunt u nu het voorliggende stuk gaan bespreken. Wie mag ik als eerste voorgeven? Mevrouw Luttig.
Ja, dank u wel. Gemeente Belang vindt het ook heel belangrijk dat er een onderzoek gaat plaatsvinden. Ook met name naar de oorzaak en gevolg van de budgetoverschrijdingen. Zijn wij heel erg benieuwd naar de informatiestromen en communicatiestromen zoals die verlopen zijn. Maar Er zijn natuurlijk een aantal dingen gedaan en, of worden ook al gedaan. Ik denk niet dat het goed is als we allemaal ja, dubbel werk gaan zitten doen. Ik wil even wijzen op wat de Rekenkamercommissie heeft gedaan. Dus het hele inkoop- en aanbestedingsbeleid waarin aanbevelingen zijn opgenomen en wat de zwakke punten zijn en de conclusies. En ja, ik denk dat er een aantal heel belangrijke dingen in staan waar we ons voordeel mee op kunnen doen. Nou, de gemeentesecretaris heeft net aangegeven dat er een dat hij een binnenkort het onderzoek wil starten. En hij heeft ook al de vragen heeft hij net geformuleerd. En daarnaast heb ik gelezen dat de commissie van onderzoek ook nog met een advies zal komen. Dat heb ik in het stuk gelezen. Ik weet niet of dat wanneer dat gaat plaatsvinden, dat advies, of dat ze daar al. Maar
dat is ook in de commissie van advies van 20 januari.
Oké. In ieder geval, wij denken dat het goed is om een raadsonderzoek te gaan doen, zodat we een raadscommissie samenstellen in overleg ook met de raad. Dat de raadsleden ook de commissie, dus zelf die raadscommissie samenstellen. En daaruit moet een onderzoeksopdracht komen. En natuurlijk zoveel mogelijk een opdracht of misschien vragen waarin vragen ingeformuleerd worden die niet hetzelfde zijn als de gemeentesecretaris precies nu opnoemt. Want anders denk ik dat je alleen maar dubbel werk gaat doen. En ik denk ook dat we moeten kijken om dat proberen om eerst met de commissie op te lossen en niet meteen externe erbij in te huren. Dat is even voor onze gedachtegang hier in de eerste plaats hierover.
Hartelijk dank. Wie of wie? Mevrouw de Ruiter.
Als ik zo de beslisboom bekijk, dan hebben we toch wel behoefte, denk ik, aan een extern onderzoeksbureau. Als ik de beslisboom goed begrijp. Want het gaat ons natuurlijk om allebei. Inzicht en waarheidsvinding. En die waarheidsvinding, ja, dat zou kunnen dat die dat het onderzoek van het college het al oplevert. Dus gaan we daar dan dubbelwerk doen? Is er een mogelijkheid dat de commissie van onderzoek over de schouders meekijkt van het collegeonderzoek? Of hoe, ik weet niet of daar een mogelijkheid zit. Want om nou in het totaal 30.000 euro weer uit te gaan geven met z'n tweetjes aan externe bureaus, lijkt me ook niet zo prudent in deze zaak.
Het is zo natuurlijk dat de gemeentesecretaris start in het onderzoek. Hij krijgt een rapportage. Zal het ook rapporteren aan het college. Je zou kunnen vragen aan het college of wij als raad dat onderzoeksrapport ook mogen inzien. Maar het is de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris en hij is opdrachtgever, dus daar gaat het rapport naartoe.
Eigenlijk hebben wij daar geen rechten, als ik u goed beluister.
We hebben geen rechten, maar mijn ervaring is dat de samenwerking tussen raad en college soepeltjes verloopt. Dus ik zie geen wereldweg als wij vragen, mogen wij ook het onderzoeksrapportage inzien.
Heer Van der Leij.
Ja, voorzitter. Er zitten een aantal dingen die opgenoemd worden onder de opdracht van de raad. En dan kun je ze afkaarten van F, G, H, N, I en J. En zoals net gezegd is, de commissie van onderzoek gaat al iets doen. De gemeentesecretaris heeft net aangegeven dat er een onderzoek door het college en door de organisatie gaat lopen. Ons voorstel is dat we het I pakken, dus het onderzoekscommissie met een gewoon onderzoek. Zoals het staat op bladzijde 2 van het memo voor het onderzoek aan de Raad en Onderzoekscommissie al in de basis van artikel 84 gemeentewet instellen. Taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze moeten wel daarbij worden vastgesteld. Wellicht zelfs de ambtelijke ondersteuning. Nou, die onderzoekscommissie kan de opdracht aan de Raad krijgen om het onderzoek voor te bereiden. En die kan dan kennis nemen van de beide onderzoeken. Die waarschijnlijk sneller zijn dan de Raadscommissie zelf gaat doen. Dat is één. Waar wij dus voor voelen dat het een soort wel een commissie van de Raad zelf is. En dan kan die commissie zelf ook uitmaken welke ondersteuning ze nog nodig hebben En ze kunnen kennis nemen van de onderzoeken die lopen. En ze kunnen beperkt dossieronderzoek doen om te kijken van wat er dan nog aanvullend gedaan zou kunnen worden. Verder in het advies boven wat ze 2 staat. Dat als adviseurs worden de gemeentesecretaris en de concerncontrole toegevoegd. Nou, dat is iets wat wij ook aan de onderzoekscommissie willen voorstellen. Dat die dat zelf bepaalt of ze dat willen of niet. Dat is een advies, dus het blijft een advies. En of we moeten er aanspraak over doen. Maar dat was ons idee, dat de onderzoekscommissie dat zelf uitmaakt. Of ze die als adviseurs bij hun onderzoek betrokken willen hebben. En dat is naar ons idee, zou dat een oplossing kunnen zijn. Zo hebben wij dit memo besproken en geven een advies daarover.
Hartelijk dank. Heer Smit.
Even snel het stuk geïnterpreteerd, want we hadden het dus niet gekregen. Punt 1, wij zijn niet verbaasd over die overschrijding, eerlijk gezegd, want wij voelden dat al wat aankomen. Punt 2, het voorstel wat van de heer Groninger om een extern bureau dat te laten doen en ervan uitgaande dat het bureau daar verder neutraal in staat en geen belangen heeft en uitgaat van de vraagstellingen zoals in Groningen dat geformuleerd heeft, zien wij niet het nut om daar nog extra geld aan tweede onderzoek te gaan besteden. Onze insteek zou zijn van we laten dat onderzoek doen. We zouden graag de uitslag daarvan zien. En we gaan ervan uit dat dat voldoende inzicht geeft in wat er gebeurd is en wat er aan maatregelen genomen zouden moeten worden. En om extra geld aan een schaduwonderzoek uit te geven, dat lijkt ons voor ons nog niet nodig. Dat is onze insteek.
Hartelijk dank. Ik moet u even corrigeren, want u doet de riviertekort als u zegt u heeft het niet ontvangen, u heeft het niet gelezen. Verder nog vragen? Mevrouw Boers.
Ja, ik geloof dat het de afgelopen week iedere dag zo'n beetje her en der overgegaan is over deze materie. Wat bij ons in de fractie ook naar boven is gekomen is dat het belangrijk is voor de raad om inderdaad de feiten boven tafel te krijgen. Dus dan, als je dan kijkt naar het soort onderzoek, dan gaat het inderdaad om feitenonderzoek in eerste instantie. En die feiten moeten boven tafel komen, ja, om er hierachter te komen wat er gebeurd is. Maar inderdaad om al die projecten die ons te wachten staan, om te proberen dat dat dan niet meer kan gebeuren. Hoe hebben we ook over gememoreerd en gedebatteerd? Je kan zeggen, nou ja, het zwaarste middel zetten we gewoon in onder Ede. En we willen dat alle partijen, wat we in het onderzoek dan zou blijken, dat die gehoord kunnen worden. In ieder geval heb ik van de griffier begrepen van ja, dat zou je kunnen doen. Maar je kan het ook gewoon wat lichter oppakken. En als je niet tevreden bent met de uitkomst of er geen goed gevoel bij hebt, dan weet ik wel, het gevoel altijd een lastig beoordelingsmechanisme is. Maar hij zegt, dan kan je het altijd nog opschalen. Dus dan, ja, we hechten wel waarde aan een goed onderzoek, maar het moet wel een feitenonderzoek zijn en dat mag dan ook wel een raadsonderzoek zijn. Maar belangrijk in deze is wel om te weten wat dan de mogelijkheden zijn als je uit raadsleden een commissie vormt. Ik heb al een beetje zitten lezen in de gemeentewet, maar in hoeverre kun je dan zo bij ambtenaren de Kamer instappen, uiteraard voorafgesproken enzovoort, om je bevragingen te doen. Want volgens mij kan dat ook niet zomaar. En dat is wel belangrijk om dat te weten. Wij zouden uiteraard ook graag kennis nemen van het onderzoek wat via de gang van de secretaris en de burgemeester anders is ingegaan. Maar het is hun onderzoek, zij gaan daarover, zij hebben die opdracht geformuleerd, niet wij. En dat het toevallig misschien dezelfde vragen zijn, dat is aardig. En het mooiste zou zijn dat er ook dezelfde antwoorden opkomen. Maar mijn ervaring in dit soort zaken is dat je soms dezelfde vraag stelt en 2 hele verschillende antwoorden krijgt. Dus ik zou niet meteen te snel zeggen van, omdat die vragen al door een ander gesteld worden, hoeven wij ze niet meer te doen. Van het CDA hoeft het niet meteen voor de volle prijs. We willen altijd graag goed op het geld letten. Maar een raadsonderzoek zoals voorgesteld en dan ook middels dit het gewone raadsonderzoek, denken wij dat dat vooralsnog voldoende zal zijn.
En bedoelt u dan een onderzoek met of zonder externe?
Ja, de eerste vraag, je kan er een externe aan toevoegen. Dat zou ook wel de accountant kunnen zijn of een andere accountant. Maar als het gaat om feitenonderzoek, dan denk ik in eerste instantie dat het ook wel zonder toevoeging kan. Als blijkt dat we toch dat niet goed voor elkaar krijgen of die onderzoeksvraag niet goed kunnen stellen omdat we daar ook niet in gespecialiseerd zijn, ja, dan zal je toch een externe erbij moeten halen, want je moet wel dingen doen die je kunt. En je kunt wel zeggen, ik heb gezond boerenverstand, maar er komt er iets meer bij kijken. Dus.
Hartelijk dank. Zijn er vragen?
Ja. Robbers is voor een raadsonderzoek met inschakeling van externe. En daarbij moeten we geen raadsleden bij betrekken en ook geen commissie van onderzoek. Alleen dus het externe bureau kan uitmaken, of zal uitmaken, en rapporteren aan de raad.
En wie geeft er dan de opdracht?
De raad.
Dat is duidelijk. Mevrouw Luttek.
Dan krijg je natuurlijk twee externe bureaus die aan de slag gaan, zoals u het voorstelt. Opdracht van de gemeentesecretaris en de ene opdracht dan van de raad.
Nou, dan druk ik me verkeerd uit. Dan wordt het dus de gemeentesecretaris.
Dan mevrouw Boers.
Ja, ik kan wel begrijpen wat Bobbes zegt en ook wel helemaal begrijpen wat ze willen. Maar ik denk dat je dan toch, als je eerst richt tot het feitenonderzoek, middels een raadsonderzoek en hoe je die commissie dan gaat samenstellen, dan kan je het in tweede instantie bespreken. Maar wellicht geeft dat gewoon genoeg stof om over te praten en ook genoeg info waardoor je gewoon inzicht krijgt in wat er gebeurd is. Dus.
Wat ik me afvraag is, van blijft de raad op de achterhand zitten voorlopig? Doen we dus niks? Of gaan we een onderzoekscommissie instellen die zich alvast voorbereidt? Dat is ons voorstel. Een delegatie van de raad die het gaat voorbereiden, die kennis neemt van die vragen, zoals u het zegt, die door de gemeentesecretaris zijn genoemd. Die zijn dus op dit moment openbaar, want die zijn genoemd in een openbare vergadering. Daar kunt u kennis van nemen. Daar kan de onderzoekscommissie denken van, nou, zijn dit nou de vragen? En dan kan de onderzoekscommissie besluiten, nou, we vragen er iemand bij die extern ons kon helpen of dit nou de goede vragen zijn. En dan kun je verder een strategie bepalen in de onderzoekscommissie. Wachten we het af, gaan we het zelf doen. Wat u zegt van, je kunt op één vraag twee antwoorden krijgen. Dat is wat wij graag zouden willen, dat de raad wel actief wordt hierin en niet wacht en wacht en wacht. En dat is wat wij graag zouden willen, dat daar de raad zijn eigen verantwoordelijkheid hierin neemt. En dat niet helemaal optuigt, heel grof, maar heel voorzichtig, maar al wel begint. En voorzichtig aan. Dat ook met alles wat er om de raad heen gebeurt, daar kennis van neemt en dan goed kijkt van is dit het, willen wij iets anders, hebben wij andere vragen als raad, we hebben een andere verantwoordelijkheid dan het college. Zo moeten we daarmee omgaan. Dat is ons voorstel.
Mevrouw Luttek?
Nou ja, wij steunen dat voorstel ook en ook wat mevrouw Broers zei daarover. Dus dat steunen wij. Dus ik ga er een beetje vanuit dat we wat dat betreft op één lijn zitten en dan toch op I uitkomen. En dat kan ook uitkomen op eventueel dat het in een later stadium nodig mag zijn. Als er externe ondersteuning nodig is, dat je dan dat alsnog kan besluiten.
Ik begrijp dat dat niet, dat zou mooi zijn als dit raadsbreed gesteund werd. Maar ik begrijp van andere partijen dat die dit idee wat dan door u en door mij gehoord niet steunen. Dus ik begrijp
dat het in de VVD helemaal niet in de fractie besproken is. Dus.
Is het dus voldoende dat nu aangehoord is en dat we dan even de 15e besluit kunnen nemen, dat we nog verder voorbereiden, dat er geen vertraging meer oploopt?
Of dat dit als voorstel eruit komt en dat het alsnog opnieuw in de verzoek aan de griffier, kan er een voorstel komen zoals het nu zeg maar uitgesproken is door meerdere partijen, nog niet door allemaal. Maar, en dat voorstel dan of terugkomt in de commissie of een besluit in de raad, misschien kan u een.
Nou, ik vind het belangrijk, die is veel al gerefereerd aan het onderzoek van de gemeentesecretaris, dat ik heel even inzage geef van hoe hij vindt dat de raad met zijn onderzoek omgaat.
Dames en heren, laten we eerst even luisteren naar wat de heer Groninger nog verder voor tekst en uitleg geeft. En wellicht komen we daarna tot elkaar. Heer Groninger.
Dank u, voorzitter. Ik had wel even behoefte om de positie van mij en de positie van het onderzoek helder te duiden. Het is niet het onderzoek van de secretaris en de burgemeester. Alhoewel wij een perfect duo zijn. Het is niet het onderzoek van het college. Het is het onderzoek van de gemeentesecretaris, algemeen directeur. Of ik moest zeggen directeur. Ik heb een eigen budget, mijn eigen bevoegdheden. Weliswaar zijn die afgeleid van de positie van het college. Maar ik heb hier een zelfstandige bevoegdheid in. En in die zin heb ik verordeneerd tot een onderzoek waar het college ook partij in is. In de zin van dat die onderzocht wordt. Nou. Ja, als ik het verhaal even mag afmaken. Wat gebeurt er? We hebben twee dingen gewild. En we is dan even majestueus meervoud, maar ik bedoel dan Karin Greuter ook, want we hebben erover zitten te dubben. Hoe pakken we het aan? Wat willen we? Waarheidsvinding, feitenmateriaal en zo snel mogelijk. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat deze raad ook iets zou willen onderzoeken. Ook de behoefte heeft tot kennis, tot informatie, tot waarheidsvinding. Wat is dan niet beter dan wij op hele korte termijn input leveren om de discussie voor deze raad mogelijk te maken wat ze eventueel nog zou kunnen doen. Dus mijn suggestie is, wacht even totdat wij, en wij is Karen en ik, met een resultaat komen. Ik zal uiteraard rapporteren aan het college. En ik kan hier de toezegging doen dat het materiaal wat uit het onderzoek komt natuurlijk ook ter beschikking komt van de raad. Het zou wel vreemd zijn als ik een onderzoek verordeneer, met het college gaan smoezen en tegen de raad zeggen, ja, daar gaan jullie niet over. Nou, dacht ik wel.
Meneer, André van der Leij.
Dat snap ik ook, dat vind ik ook heel goed. Maar ik zou alvast willen dat de raad een onderzoekscommissie instelt beperkt. Dat die alvast van uw vragen kennis neemt. Die zegt, is dit het nou, hebben wij nog iets, zouden we nog iets extra willen doen? Dat die raad al iets actief is en niet wacht. En dan, nadat u uw rapportage inlevert, dan nog gaat besluiten, willen we nog iets meer en zo. Die onderzoekscommissie zal niet veel doen, maar die zal een paar kleine voorbereidingen doen. En wat nu ook vanavond niet aan de hand is, GroenLinks is er niet, die Paul die liep denk door omstandigheden weg. Maar dus we hebben ook niet alle partijen gehoord, maar goed. Wij zijn er wel...
Nee, ik ben het daarmee eens, want ik denk omdat er zoveel vaart zit achter de opdracht van het college en ook het resultaat, dat kunnen we zelf niet sneller. Dus het is onzin om, zeg maar ik ben er wel voor om een groep te mandateren uit de raad die dit proces bekijkt. Die deze, hè, en dan misschien ook nog de commissie van onderzoek naast zich neemt of een deel daarvan uitmaakt. Hè, omdat zij vertrouwder zijn met cijfers ontleden en feiten ontleden dan wij. En dat we op die manier verder gaan, zodat we in het nieuwe jaar kunnen besluiten, was dit genoeg voor ons of niet? Want ik heb begrepen van de secretaris dat het al voor de kerst tot de resultaten moet leiden, dat het onderzoek.
En alle drie bureaus hebben toegezegd dat tijdpad te kunnen uitvoeren.
Heer Bijl?
Ja, ik wil even aanvoeren dat de commissie van onderzoek, waar ik dan ook deel van uitmaak, eigenlijk daar niet een geschikt forum voor is om dit onderzoek te doen. Wij richten ons daar niet op, wij richten ons sec voor op de getallen en niet zozeer op procedures, anders dan eigenlijk de rekenkamer. Bovendien, het is een commissie, laat ik zo zeggen, het is een van de weinige commissies, bestemmingsplannen ook, maar waar een soort deskundigheid in zit en waar niet een directe afspiegeling in zit van de raad. En dat zou, ik vind dat wel noodzakelijk, dat je juist voor zo'n onderzoek juist een soort toch wel een iets afspiegeling moet hebben. En dat komt nu niet voldoende uit de verf. Dus ik zou die commissie van onderzoek hierbij niet zozeer willen betrekken. Ik vind het ook een beetje gevaarlijk eigenlijk als de commissie van onderzoek dit soort dingen allemaal moet gaan bekijken. Want dan is de coöperatieve werking met college en andere zaken wordt al minder en wordt uitgehold.
De griffier.
Even in reactie op wat mevrouw Luttig zei, Janina. Wat we nu gaan doen is dat op basis van deze avond ik een raadsvoorstel, een raadsbesluit maak op basis van het voorstel wat mevrouw Boers, André van der Leij en jij gemaakt hebben. Dan kunnen alle fracties daar later kennis van nemen en zeggen, nou, ik zie het anders. Maar ik moet wel iets gaan voorleggen en geen multiple choice vragen maken. Dus ik ga doen wat de grote lijn is en dan kan de raad zich over uitspreken of ze het alsnog willen of iets willen wijzigen.
Met...
Ik wil de griffier niet te kort doen net om te beginnen. Wij zijn niet voor een tweede parallel onderzoek, maar het voorstel van mevrouw de Ruiter, dat zullen wij wel steunen. Dat lijkt ons om mensen paraat te zetten om dat onderzoek straks te evalueren. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is een goed plan.
Hartelijk dank, mevrouw Boers.
Ja, ik waardeer het zeer als de secretaris dat hij onderzoek heeft opgepakt. Dat is gewoon, denk ik, ook de manier waarop hij zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. En wij kunnen zeker ook daar ons voordeel mee doen. Maar wij hebben wel onze eigen verantwoordelijkheid. En wij hebben ook een verantwoordelijkheid naar de burger. Dat ik denk van ja, het kan niet zo zijn, want je hoort van allerlei verhalen. Het kan niet zo zijn dat je dan zelf niks doet. En dan zegt van ja, maar goed, hij kan het ook snel. Of we doen helemaal niks, want het gaat over de verkiezingen heen. Nou, dit heeft met helemaal verkiezingen niks te maken, want het is een probleem dat uit de wereld moet. Verkiezingen of geen verkiezingen. Snel of niet snel. Het mag voor mij nog een jaar duren als je dan beter resultaat hebt. Ik ben blij dat het voor de kerst klaar kan zijn, hoor, want ik hou wel van tempo, maar ik denk dat je als raad inderdaad je eigen verantwoording moet nemen en dat je inderdaad, wat André ook zegt en jullie ook aangeven van, ga gewoon beginnen, ga je onderzoeksvraag stellen en voordat wij die klaar hebben dan is het bijna kerst en dan kun je die vervolmaken met uitslagen van het onderzoek en dan gaan we daarmee verder. Maar we moeten gewoon verder gaan, al is het maar om bevestigd te krijgen van wat een ander dadelijk zegt. Hoe het is. Ik denk dat het echt van belang is.
Hartelijk dank, ja.
Ik wil nog één voorbeeld geven van het feit dat wij zelf dus ook al begonnen zijn met het bivak maken voor het onderzoek. Een paar dagen geleden is er een mail naar de hoofdrolspelers gegaan in de organisatie om aan te geven dat zij betrokken zullen zijn in het onderzoek en dat alle mailverkeer met betrekking tot dit onderwerp niet gewist mag worden. Dat is een dienstopdracht. En dat alle mails over dit, en dat is te veel hoor, allemaal ingeleverd moeten worden. Inmiddels zijn er al honderden mails en die worden allemaal gesorteerd. Dus op het moment dat dat onderzoeksbureau binnenkomt, dan liggen er al pakken waar zij de hele lijn terug kunnen halen. Nou, dat is een van de dingen die we geleerd hebben. Direct zeggen jongens, niks meer mag gewist worden. Dat geldt voor iedereen die erbij betrokken is.
Heel even.
Kijk ook naar mijn perceptie, voorzitter. Dus wij zijn in afwachting van het feitenonderzoek door het bureau wat de gemeentesecretaris zojuist aan ons voorlegde. Daar gaan we uiteraard mee akkoord. Maar moet ik het dan zo zien dat de raad in een commissieverband ook zeg maar de organisatie gaat bespringen? En dan krijg je dus dat door elkaar allerlei lijnen gaan lopen. En dat vind ik niet zo handig, eerlijk gezegd.
Ik heb begrepen dat er de raad een commissie wil instellen. Een aparte commissie. Niet commissie van onderzoek, niet presidium, wat ik genoemd heb. De commissie gaat op basis van het onderzoeksresultaat, het feitenrelaas, feitenonderzoek, gaat de commissie bepalen of dat voldoende is. Is dat voldoende, dan kunnen we doorhappen. Is het niet voldoende, zal daar zeggen. Wij willen door derden aanvullende vragen laten stellen. Of zelfs, dan moet ik even naar de op andere bijstand kijken. Maar ik denk niet dat daarin nog iets voorzien. Daar moeten we aparte afspraken over moeten maken.
Die vraag vond ik vrij.
Nee, maar dat is globaal het voorstel wat voorgelegd wordt. Fracties kunnen dan in eigen boezem, zoals het heet, erover praten. En inderdaad, kunt u nog wijzigen als u dat wil.
Ja, en wij beginnen pas begin januari. We gaan niet 15 december van. Dus dat kan ooit.
Medendorp.
Ja, ik vroeg me af of die bureaus die meneer Groninger opgenoemd hebt, die gaan toch niet alleen met de feiten op een rijtje zetten. Die gaan toch op een gegeven moment een soort van intern onderzoek houden hoe dat nou allemaal tot stand gekomen is. En ik bedoel, als wij dan in samenspraak met de heer Groninger vanuit de commissie, vanuit de raad, over de schouder of misschien aan tafel mee mogen kijken, dan denk ik dat we daar in eerste instantie wel voldoende aan hebben. Of zie je dat nou verkeerd? Ja, kijk, dat zeg ik dus ook in eerste instantie. Hè? In tweede instantie, dat zullen we dan wel weer zien.
Maar meekijken betekent toch niet dat in de komende weken ik op mijn kamer een paar stoeltjes achter me heb. Okay.
Met meekijken bedoel ik als het op tafel ligt.
We hebben van die kleine
Ik loop wel eens de kamer binnen, dus dat komt wel goed.
Dames en heren, Mag ik? Ja, maar we kunnen tot Sint-Judemus doorgaan. Er komt naar aanleiding van dit memo en uw opmerkingen een speciaal stuk naar de raad. En ik kan me zo voorstellen dat het een B-stuk wordt. We moeten de vergadering op tijd zien te beëindigen. Dus er kunnen nog zoveel vragen over gesteld worden. Gaat u eerst het raadstuk bestuderen in uw fractie. En dan komt u goed beslagen ten ijs. En dan kunnen we in de volgende raadsvergadering hier uitgebreid over discussiëren. Had u nog een opmerking, mevrouw Luttig?
Ja, ik heb een opmerking omdat ik het belangrijk vind dat er in het voorstel wordt meegenomen dat hoe de commissie samengesteld wordt. Dat uit iedere fractie ook een vertegenwoordiging zit. Dat vind ik belangrijk dat dat meegenomen wordt met zo nog een vervanger.
Perfect. Als u iets nog te binnen schiet, kunt u altijd even een mailtje sturen naar de griffier. Hartelijk dank. Dan gaan we nu over tot agenda punt 4. En het is een voorstel tot het vaststellen van een nota gronduitgifte en grondprijzen. En het stellen van de kaders voor het grondbeleid. U heeft net een ongelooflijk mooie presentatie gezien die heel erg helder en duidelijk was. Dus ik kan me voorstellen dat de discussie hierover vrij kort is. Wie mag ik erover het woord geven? Meneer Ooyvaar.
Dank u wel, voorzitter. Goh, je kijkt helemaal naar links, hè. Niet te geloven. De Grekswet. In feite is de Grekswet in 2008 dus door de Eerste en Tweede Kamer geloodst. Dus we hebben te maken met de Grekswet. Daar moeten we gewoon mee leren leven. Zoals wij het zien, draait het rond de Grekswet om de mogelijkheden van onze gemeente om eisen te kunnen stellen aan de concrete invulling van de ontwikkelende locaties. En dat lijkt allemaal heel correct. De gemeente hoort het algemeen belang te dienen en de particulieren zullen in het krachtenspel heel duidelijk een rol moeten gaan spelen. Daar is gewoon niks mis mee. Met de grondexploitatiewet krijgt onze gemeente onder meer de mogelijkheid om de kosten van het ontwikkelen van bouwlocaties domweg te verhalen op particuliere ontwikkelaars. Maar vrijwillige samenwerking is weliswaar uitgangspunt, maar als partijen er niet uitkomen, dan kan de gemeente alleen via de publiekrechtelijke weg optreden. En dat zou wel eens kunnen betekenen dat een locatieontwikkeling dus heel, heel lang kan gaan duren. Onderhandelen is een vreselijk moeilijk vak. Zeker waar het gaat om ingewikkelde bouwstromen. We hebben dat bij allerlei situaties in de gemeente al gemerkt. Op het ogenblik is de haven in ontwikkeling. Texaco is ontwikkeling, Palermo is ontwikkeling, Molenkoglaan is ontwikkeling en wat er allemaal verder nog komt. Maar echt concreet zijn we er nog helemaal niet uit en dat duurt al jaren. Maar toen hadden we het niet te maken met de Grekswet. Hoe gaat onze organisatie nou met die Grekswet straks om? Hebben we wel voldoende zicht, en ik doe dat niet denigrerend hoor, ik bedoel het niet denigrerend. Hebben we als organisatie wel voldoende zicht en ook expertise in huis om goed te bepalen welke kostensoorten het verhaald kunnen worden? In de Grekswet is een, zoals ik dat gelezen heb, een kostensoortenlijst opgenomen van alle kosten die door de gemeente kunnen worden verhaald op particuliere ondernemingen. Inzicht over die bij de wet vastgelegde lijst wordt in het stuk vanavond niet verstrekt. Dat is jammer. De gemeentelijke regiefunctie wordt weliswaar enorm benadrukt. Maar bij het aanscherpen van de verhalen kosten voor particuliere ontwikkelaars zal de realisatie van bouwwerken enorme vertraging oplopen. Met name als de gemeente onredelijke eisen gaat stellen ten aanzien van de te verhalen kosten. Mijn overbuurman die memoreert al eventjes dat de gemeente bijvoorbeeld voor een niet te realiseren sociale woning 80.000 euro vraagt. Terwijl 10 kilometer verder men met 40.000 ook al een heel end op weg is, of zelfs 15.000. Heeft onze organisatie eigenlijk wel voldoende inzicht dus in kostprijsontwikkelingen in de bouw? Of laten we het over aan externe adviseurs? En wordt dat dan weer een kostenverhaalpost? Is het college van mening dat de gemeentelijke macht om veel verhaal op projecten los te laten bouwstromen tot stilstand kan brengen? Want we hebben al genoeg vertragingen, zoals gezegd, gehad. En nou komt het. We gaan een prachtig mooie Grekswet nalopen. Maar voor het adequaat tot uitvoering brengen van die grondexploitatie zeg maar nota, zijn nogal wat beleidsdocumenten noodzakelijk. En naar mijn mening, naar de mening van onze fractie, zijn al die documenten nog lang niet helemaal uitgekristalliseerd. De nota grondbeleid met een nota grondprijsbeleid. Een nota bovenwijkse voorzieningen. Een structuurvisie waarin de gemeente aangeeft hoe ze omgaat met ruimtelijke ontwikkelingen en kostenverhaal. Het laatste. Een woonvisie waarin de uitgangspunten voor de jaarlijkse toename van het aantal woningen en de verdeling van de huur koop, goedkope, midden- en dure sector zijn geformuleerd. Een gemeentelijk programma waarin de uitgangspunten voor de ontwikkeling of afremming van bedrijven, kantoren, winkels en maatschappelijke doeleinden zijn geformuleerd, is een van de laatste die ik ontdekte in die wet. Al deze documenten zijn in dit verband ongelooflijk belangrijk en kaderstellend. Bezitten we deze kaderstellingen niet of onvoldoende, dan is er een levensgroot risico dat een exploitatieplan in de procedure sneuvelt, of nog erger, dat de kosten die de gemeente verwacht te kunnen verhalen, door een slechte onderbouwing niet verhaald kunnen worden. Dan wel achteraf terug opeisbaar zijn. Marktpartijen zijn niet dom, die zullen professioneel gebruik maken van inconsistentie of ontbrekende beleidsdocumenten. Is het college zich van die problematiek bewust, of is het daar al eerder in eerdere locaties, mutatis mutandis, al tegen aangelopen? Ziet het college zich als een competente onderhandelingspartner, of zorgt het slechts voor doorgeleiding van exploitatieonderhandelingen naar externe gespecialiseerde instanties? In het laatste geval, zoals gezegd, worden dan al die kosten dan ook weer opgenomen in het kostenverhaal, waardoor dus de, zeg maar, de bouwlust van de ondernemingen, vooral de kleinere, zo wordt afgeremd dat er in ons dorp, in de dorpen, voorlopig helemaal niks meer kan gebeuren. Dan hebben we een ongelooflijke hoeveelheid procedures in werking gesteld. Dan volgen we keurig de wet, maar er gaat geen steen gestapeld worden. Dus dat is eigenlijk datgene wat mijn fractie hierover te zeggen heeft. Dank u wel.
Hartelijk dank. De heer Smit.
VVD sluit zich gedeeltelijk aan bij de vorige spreker, maar met de aantekening van ja, het is nieuw. Er is nog weinig ervaring mee, dus we zullen dat ook moeten ervaren. We zien wel de risico's. Een van de dingen die we toch weer even willen noemen, en de case is bijvoorbeeld het project Mooi Bergen, alle onderlinge relaties ermee, het enorme verwevenheid van verschillende factoren bij het realiseren van een dergelijk project, in combinatie ook nog eens een keer met dit nieuwe verhaal. We roepen het nog maar een keer, het programmamanagement is buitengewoon belangrijk, juist om dat soort dingen goed te managen, te zorgen dat je waar je wil uitkomen, dat je ook er ongeveer uitkomt. Dus onze vraag is van, is daar verder over, is dat verder opgepakt, zeg maar, in het kader van, naar aanleiding van wat we vorige keer gesteld hebben, hoe ver is het daarmee? Een paar hele concrete dingen stuiten nog op. Het schijnt, maar dat is heel duidelijk, dat doordat die ton gaat vervallen, dat het artikel 212 BVV moet worden aangepast. Waar dat is vastgelegd, die ton. Dus dat is nog even een aanvullend iets. En de formulering van het besluit zelf is niet af. Dat besluit zit erbij, maar er zitten nog wat in te vullen regeltjes in. Dus dat was wel even de vraag van wat moet daar komen te staan.
Mevrouw de Ruiter.
Ja, ik spreek hier even ook namens, of ik spreek nu even namens GroenLinks, want meneer Edelschaap die moest uit persoonlijk ook gronden moest hij de zaal hier, moest hij weg, de vergadering verlaten. Hij heeft opgeschreven dat het beslispunt onduidelijk is. We slopen de 100.000 eruit, maar zijn onduidelijk over de strategische verwervingen. In de tekst staat het wel duidelijk op pagina 4. Strategische verwervingen worden apart ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Ook als ze onder de 100.000 zijn, vraagteken. In het beslispunt staat dat echter dat er geen investeringen meer worden gedaan ten aanzien van strategische verwervingen als er geen grondexploitatie is vastgesteld voor het project. Dat is onduidelijk. Het kenmerk van een strategische verwerving is immers dat er geen grondexploitatie is vastgesteld. Ook weer op pagina 4. Aandringen op andere formulering van het beslispunt. Anders moeten we het amenderen. Zover het commentaar van GroenLinks. En daar kunnen we ons eigenlijk wel bij aansluiten. We hadden ook vraagtekens bij die grens van 100.000. En voor de rest is het eigenlijk wel een duidelijk stuk. En ik denk dat we ja, als zwemmende moeten ervaren hoe diep het water wordt. Dus, en ergens moet je beginnen. En ik begrijp de zorgen van meneer Ooyevaar echt heel duidelijk. Maar ik denk dat je ergens moet je ook namens gewoon die wet volgen. En je moet gewoon op een gegeven moment beginnen. Dank u.
Hartelijk dank en buitengewoon collegiaal. Heer Bijl.
Ja, dank u voorzitter. Wij richten ons even op het besluit. En als we naar het besluit kijken, dan staat dat het budgetrecht uitwerken in de grondexploitaties. Daar zijn we voor. Ik denk dat dat ook gewoon, dat is conform de Grekswet eigenlijk verlangt. Ik denk dat je niet anders kan willen. Die grens van 100.000 euro, die willen wij er op voorhand. Het kan best zijn dat we dat na een paar jaar zeggen. Nou, dat we hebben nu een aantal grondexploitaties gezien en we hebben daarmee gewerkt. En we willen daar best het mandaat aan het college geven, maar op voorhand nog niet. Het heeft ook te maken met de meldingen hoe die grondexploitaties lopen gedurende het jaar. Wij denken, want er werd al gesteld, ja, als het niet meer sluitend is, dan komt er een nieuw voorstel in de raad. Nou, dat is bijna altijd gepaard met in de regel een aan- of verkoop. Denk ik dat dat bijstelling gaat geven. Dus laat dan die aan- en verkoop, laat dat dan ook aan de raad. Dus een bedrag voor boven de ton. Dan de nota gronduitgifte en grondprijzen. Over het daar wordt de systematiek aangehouden. In grote lijnen kunnen we ons daar ook in vinden. Behalve ten aanzien van de grondprijsberekening voor woningbouw. Dus daar wordt aangegeven dat de residuele waardemethode wordt aangehouden. Daar... Dat vinden wij onjuist. We willen daar gewoon de comparatieve methode. Het zou best kunnen dat het over 2 jaar na evaluatie dat we daartoe overgaan om het wel toe te staan. Nu vinden we het onterecht dat de heer Ooyevaar heeft ook al gezegd van als je de deskundigheid niet hebt dan moet je die ook niet nemen. Je hebt geen deskundigheid om prijzen vast te stellen van bouwkosten. En als ik nu het voorbeeld ook al zie ten aanzien van die sociale woning, dan wordt gezegd van een 60% grotere woning kost maar 20% in kosten extra. Ja, en dan denk ik, ja, als je zo redeneert, dan het is maar een voorbeeld hoor, maar ik vind het toch eigenlijk een beetje typerend, dan zijn we er nog niet aan toe om op dat niveau over grond of over prijzen te praten van bouwkosten en stichtingskosten met projectontwikkelaars, want die vegen ons de pan hiermee uit. Dus dat zouden wij willen amenderen op dat punt. Hetzelfde geldt ten aanzien van natuurgebieden. Uitsluitend, dus je grond wordt verkocht waar uitsluitend natuurontwikkeling op mag plaatsvinden. Ook dat willen we nog wel eens een keer tegen het licht houden. En dat geldt ook ten aanzien van aankoop van grond. Want ja, dan zou je dat hetzelfde moeten doen. En daar zijn we niet helemaal mee eens. We wilden eigenlijk ook wel eens horen van hoe de wethouder daarover denkt. We hebben daar in Egmond, hebben we pas geleden, werd er iets teruggegeven toen van zo'n projectontwikkeling. Ontwikkelaar, laat ik het zo zeggen, we toen duren. Of dat is niet ter stemming gebracht. Dat is ingetrokken, dat voorstel. Maar ook daar was eigenlijk iets wat, ja, dat was natuurgebied eigenlijk, of nog heel onbestemd. Ik zie een Egmond in één klik. Ik zal, oh nee, Schorland aan één knikken, maar ik zal wel...
Dat was gewoon landbouwgrond, ja. Alleen in een visie zou het natuur kunnen worden. Maar nou, de huidige bestemming was landbouwgrond.
Maar wanneer is het dat wel en wanneer is dat niet? En dat komt hier dus nog niet in deze nota niet voldoende tot uitdrukking. Dat wordt toch een geharde waar ik denk dat we dat veel scherper moeten stellen. En daarom zou ik dat ten aanzien van de natuur zou ik er eventjes uit willen halen. Dat was het even, voorzitter.
Dank. Heer Van der Lee.
Ja, voorzitter. Nou, het stuk zit inderdaad helder in elkaar. Alleen ook het besluit, de 4 punten die geformuleerd zijn, volgens mij gaat het daar niet helemaal goed. Tenminste, dat dachten wij. Of we hebben het verkeerd gelezen, dat kan ook hoor. Het eerste puntje van het besluit is, het budgetrecht ten aanzien van ruimtelijke plannen uit te werken in grondexploitaties. Naar ons idee zou dan nog wat nader moeten aangegeven worden dan wat u onder ruimtelijke plannen verstaat. Zijn het alleen de grote of zijn het de kleine? Het lijkt of het alleen om de hele grote dingen gaat, maar in de toelichting die u vanmorgen of die gegeven is vanavond, bleek ook dat het voor kleine plannen kan gelden. En dan bij puntje 2, de grens van 100.000 euro. Ja, als u zegt van ruimtelijke plannen en budgetrecht in grondexploitaties, dan komt dat dus niet meer voor. Dus dan zou die grens van 100.000 euro altijd om de strategische projecten moeten gaan. Maar in dezelfde zin staat, het college opdracht te geven is onze tweede uit dat bullet, is gewoon apart beslispunt. Want die twee kunnen wij niet in het ene beslispunt terughalen. Of we lezen het verkeerd. Dus die grens van 100.000 euro, dat geldt altijd voor de strategische projecten. Want de rest is volgens ons geregeld dan in de grondexploitatie als je daar het budgetrecht weggeeft. Dan komt die 100.000 euro helemaal niet meer voor.
Wij zouden dat dus willen limiteren.
Nee, maar dat kan niet. Dat had ik een vraag over te stellen volgens mij. Als u zegt, ik ga het budgetrecht regelen van ruimtelijke plannen in de grondexploitatie, zoals dat is toegelicht, dan krijgen we die jaarlijks, krijgt u die. Maar dan geeft u de vrijheid aan het college om binnen de regels die u in de grondexploitatie heeft gesteld, gronden aan en ver te kopen. Dan is die 100.000 euro helemaal geen, maar goed, de wet daar mag uitleggen, helemaal geen limiet meer. In die grondexploitatie zit geen limiet meer, naar onder en naar boven niet.
We willen dat limiet voor aan- en verkoop willen we er gewoon inhouden. En dan is er nog een heleboel andere kosten van infrastructuur en dat soort zaken. Die kunnen er een miljoen te boven gaan. Dat is aan het college.
Ik snap het niet, want u zei, ik ben met punt 1, eerste bullet was u het mee eens. En daarmee, volgens mij, maar goed, de wethouder, als u met bullet 1 eens bent, dan geeft u daar alle ruimte tot, want binnen het vastgestelde grondexploitatie, of binnen de grondexploitatie die de raad heeft vastgesteld, geeft u budgetrechten. Maar goed,
we maken wel een amendement waar het wel duidelijk is.
Oké. Nou goed, dus volgens ons zit in dat tweede bullet moet een apart bullet zijn. En die grens van 100.000 euro is dan, zoals de heer Edelschaper ook naar vroeg, is volgens ons dus alleen bij strategische plannen, of bij strategische aankopen. En het derde bullet, zegt u, geen investering meer gepleegd ten aanzien van deze projecten. Ja, dan verwijst u naar het beslispunt daarboven, maar het is beter om ze ook te noemen. Want dan doet u het alleen voor deze, of doen we het voor alle grondexploitatieprojecten straks. Nou, en de bijgaande nota gronduitgifte, die erbij zit, nou daar zit niet zoveel in, maar goed, er zijn een aantal dingen gesteld over Pijl ook al zei, over die sociale woningbouw. Ja, of je dat nou zo expliciet moet noemen en die getallen dus langdurig moet vasthouden, daar hebben we ook nog even onze twijfels over.
Hartelijk dank. Geen vragen? Ja. Het woord is aan wethouder Plomp.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil mij graag laten ondersteunen door degene die ook de inleiding heeft verzorgd, want hij is op dit moment de expert. Dat ben ik niet. Ik draag wel de politieke verantwoordelijkheid voor dit dossier, maar ik kan mij niet daarin een expert noemen. Dus in die hoofden laat ik me dan ook graag bijstaan, als u me dat toestaat. Meneer Ooyevaar, uw betoog is ingegeven door angst. En dat kan ik me wel eens voorstellen, als je aan nieuwe dingen begint en je bent bang, dat heb ik ook altijd in het zwembad gezien, die kinderen zinken altijd. En de kinderen die niet bang zijn, die zinken altijd. En die niet bang zijn, houden hun hoofd boven water. Waarom? Omdat ze namelijk de moed hebben om door te zwemmen. En dat is ook precies waar we hiermee mee bezig zijn. Er is iets nieuws. Misschien hebben we nog behoefte straks aan opblaasbandjes. Maar uiteindelijk willen we blijven zwemmen. Geef ons nou die gelegenheid en dan komt het denk ik toch goed. Natuurlijk heb je niet met z'n allen meteen de deskundigheid als je met een project start. Maar die deskundigheid ga je wel verwerven. En als we hem nu nog niet in huis hebben, dan zullen we hem zeker buiten het huis kunnen vinden.
Die angst die komt niet uit de lucht vallen.
Die angst, nee, dat begrijp ik.
Is gegrond op het feit dat we zoveel projecten op het ogenblik hebben lopen, waar ogenschijnlijk geen schot in zit. En dan gaan we nu weer 4 nieuwe projecten op de regels duwen. En dan zeg ik, als fractielid van het CDA, zeg ik dan, ho, kom nou eerst eens met een goed end voor van alles en nog wat. Met name, Texaco, De Haaf, Kleine Dorpstraat en noem maar op. Maar we beginnen weer te stapelen. En ik ben nog steeds allergisch voor het hele verhaal van Valk. alles aan elkaar knoeien. Alles verbinden met lijntjes. Als dit omvalt, valt dat niet om, enzovoort. En wat gebeurt er? Dus helemaal niks. Ik zie geen bouwstromen. Dus,
nee, daar moet u ook even de tijd voor hebben. Maar u suggereert eigenlijk dat als wij nu deze grondexploitatie instellen, dat het dan allemaal moeilijker wordt. Ik denk juist dat het makkelijker gaat worden. Dat we namelijk een stok achter de deur hebben. Hè? Een stok achter de deur in de zin van dat we in deze wetgeving ook iets kunnen regelen. Dat we ook dingen kunnen afdwingen. En uiteindelijk, waarom staan de huidige projecten? Omdat de onderhandelingen met de grondeigenaren, met gebouwhuurders en noem maar op, niet zo snel verloopt als dat we zouden willen. Maar dat is een zaak die verder helemaal niets met deze wet te maken heeft. Dat gebeurt toch, ondanks of je de wet hebt of niet. Je moet altijd onderhandelen. En waar we naar streven, is die onderhandeling in de private sfeer te doen. Daar heb je deskundigheid voor nodig. Dat hebben we nu ook. Want we hebben nu ook die onderhandelingen gedaan. We hebben nu ook projecten, zijn we van de grond aan het tillen. En we hebben overeenkomsten getekend inmiddels in de private sfeer. Dus het lukt ons inderdaad. Alleen deze wetgeving heeft de mogelijkheid, als het dan niet lukt, ook nog iets meer te doen. Dat hebben we nu niet. Dus dat is in ieder geval een zaak. Ik zie daar alleen maar een positief element in en niet een element van nog meer vertraging. U heeft wat dat betreft geen directe vragen gesteld. Dus daar wil ik het nu ook even bij laten. Wat betreft, meneer Smit, u zegt, is de gedachte het programmamanagement? Nou, daar heb ik nu nog, dat heeft ook geen relatie verder met dit voorstel. Maar daar hebben we nog geen voorstel voor gemaakt. Maar als ik even terugkijk naar wat de heer Ooyenvaar zegt. We gaan allemaal weer externe erbij betrekken. Die kosten moeten allemaal verrekend worden in het project. Is dit een van die kosten? Dan het vervallen van die 100.000. Ik hoorde het betoog van de heer Van der Leij. Als we met elkaar afspreken dat we een grondexploitatie opstellen, dus een projectplan in tijd en geld, dan vervalt automatisch die grens. En er werd even gesuggereerd dat die grens dan wel moet gelden voor strategische aankopen. Nee, die geldt, een strategische aankoop gaat altijd naar de raad, ongeacht het bedrag. Dus daar hoef je geen grens voor te stellen. Hij gaat altijd naar de raad. Dat staat ook in dit stuk.
Maar wat is dan dat, waarom staat die 100.000 euro dan in het besluit? Dan snap ik het niet meer.
Nee, die gaat er gewoon uit. Mag ik het zeggen? Die vervalt. Dus daar hebben we geen boodschap meer aan.
In het besluit staat het niet goed?
Nee, in het besluit staat het wel goed. Het laten vervallen. Maar, oké, Vincent geeft een toelichting.
Ja, in de nota grondbeleid van enkele jaren geleden, daar staat ook dat het middel grondexploitaties ingezet moet gaan worden. Maar dat is tot op heden niet gebeurd. Daar is nog geen uitwerking aan gegeven. Dat hebben we dus daarom hierin voorgesteld. Maar daar staat ook expliciet in geformuleerd dat de transacties boven de 100.000 euro apart moeten worden besproken. Het is ook weer zo dat dat eigenlijk extra is ten opzichte van de financiële verordening. Want daar staat een lager bedrag in waarin dat ze al zou moeten. Dus het is allemaal een beetje, het zijn verschillende grenzen en verschillende dingen. We hebben gemeend dat heel expliciet hier op te moeten nemen. Juist om die verwarring en met die nota grondbeleid, waar dit weer een uitwerking van is, om die te voorkomen. Dus het had er ook niet in hoeven staan en dan had het misschien ook genoeg geweest. Maar omdat het daar zo expliciet in staat, dan kunnen we ook aan een accountant laten zien van kijk, we hebben nu besloten om het af te schaffen. Het is nu anders geworden en dus de nota grondbeleid is achterhaald op dat punt. Daarom staat het erin, maar het is inderdaad niet, heel technisch gezien niet, had het niet nodig geweest misschien.
De bullet 1 vervalt dadelijk automatisch.
Daar wees ik ook op, dat is ook precies wat u duidde. En in punt 2 staat alleen maar dat er iets vervalt, wat al vervallen is door bullet 1. Maar de uitleg is duidelijk, om te voorkomen dat er een misverstand zou zijn ten aanzien van de verordening die er is, is dit opgenomen. Misschien, Vincent, mag ik je ook vragen om iets te zeggen over die grondprijsberekening in de nota die is toegevoegd.
Ja, over die residuele waardeberekening voor bouwgrond. Ik geloof dat u suggereerde om daar de comparatieve methode toe te passen. Nou, stel dat we dat zouden opschrijven, dan zou dat er in de praktijk op uitkomen dat we een makelaar of een andere deskundige de opdracht zouden geven om de prijs van die bouwgrond vast te stellen. En dan zou hij komen met een residuele waardeberekening. dat doen we namelijk nu al in allerlei projecten, want die waardes kunnen wij inderdaad niet altijd zelf vaststellen. We doen best vaak een poging, maar we moeten dat gewoon laten onderbouwen door een expert. Dus als we zeggen de comparatieve methode, dan zou op dat moment degene die opdracht krijgt de residuele waardemethode toepassen. En daarom is het voorstel om de residuele waarde gewoon, wat eigenlijk het geëikte middel is om de prijs van bouwgrond vast te stellen, om die als methode te gebruiken. Of wij dat dan zelf als organisatie doen of door een deskundige laten doen, dat hebben we daarmee niet vastgesteld. En op dit moment laten we dat vaak door een deskundige doen. En het is zelfs zo dat we een raamcontract willen sluiten om dat voortaan standaard door een vast bedrijf te laten doen. Dus misschien is daarmee uw zorg over de deskundigheid en opgelost.
Nee, dat wordt de zorg alleen maar versterkt. We hebben duidelijk het laatste voorbeeld van aan het plein hebben gezien. Waar dat tot uitkomt. En dat wij vinden dat we dus niet, ook niet de makelaar het recht moeten geven om die stoel te gaan zitten van die residuele grondwaardeberekening. Dan loop je het risico dat je een shitprijs krijgt voor een stuk grond. Wij vinden dat het gerelateerd moet zijn aan de marktwaarde.
Dames en heren, laten we even wachten tot de tweede ronde voor de discussie. Het houdt er maar eerst een verhaal af. Gaat u gaan.
Ja, volgens mij is er nog één punt over en dat is de opmerking van de heer Bijl ten aanzien van de waarde voor categorie 1 en categorie 2. Hè. Daar heeft u een opmerking over gemaakt in de nota. Die 13.000 euro en die 22.000 euro. Oké, dan natuur. Daar, maar u gaf aan dat u met een amendement komt, want u vindt dat daar een andere waarde moet staan of dat u het helemaal weg wilt laten, want dat heb ik ook uit uw woorden gehoord. Dat u zegt van nou laat het er maar uit. Hey, want er staan drie zinnen.
Het staat er nu bij de verkoop, maar het staat niet bij de aankoop en dat is een beetje eigenlijk twijfelachtig.
Deze.
Huh? Ja, wel, maar dat bij verkoop. Dus dan moet je daar ook een norm hebben dat je het met aankoop doet. En wij vinden dat wat moeilijk zoals het hier staat. Een bedrag van 0 tot 10 euro per vierkante meter. Dat is... We vinden dat een beetje cryptisch. Het kan best zijn dat iemand een heel stuk natuur direct aan zijn kavel heeft. En dat toch beschouwt als dat hij daar een verruiming van zijn erf krijgt. Weliswaar met een stempel natuurgebied. Maar dan kan die waarde namelijk veel hoger zijn.
Daar kan ik geen zinnig antwoord op geven, omdat dat een als-dan vraag is. Dus daar kan ik niet mee weg. Maar
Nu zou men hier recht aan kunnen ontlenen. Zo van, het is met 10 euro, maximaal 10 euro waard. Dus daar willen we niet aan. Wij weten heeft een stuk terrein gespeeld in Schorrel, weet ik nog heel goed. En dat was opeens natuurgebied. En daar zat ook een stuk groen van ons zat erbij. En daar is een heel proces en zo over geweest. Ja, wat is natuur? In de bebouwde kom. Dus daar gaat het even om.
Het gaat dan om de definitie en de uitleg daarvan. En dat is één ding, wat is natuur en wat versta je eronder? En het tweede ding is dat u vindt dat daar niet de maximale prijs moet staan. Is het gewoon een zaak van onderhandeling en is het geen kader meer.
Het zou van ons weg mogen.
Dan is het geen zaak van onderhandeling.
Bij de aankoop hebben we het ook niet genoemd, dus vandaar.
Dan begrijp ik uw voorstel. Ja. Blijft de vraag nog over, als die dan van de heer Van der Leij was, dat is ten aanzien van die prijsstelling wat betreft grondbestemming voor sociale woningbouw. Ja. Misschien Vincent, kun jij daar iets over zeggen?
Ik ben de vraag kwijt.
Dat is hier. Dat is
die waarde bepaald zijn. Ja, de waarden zijn bepaald door enerzijds te kijken van als we dit residueel berekenen, waar zouden we dan ongeveer op uitkomen? We hebben, wat dat betreft kunnen we een heel aantal berekeningen die we hebben liggen van allerlei plannen met naast elkaar leggen. En kunnen we dat kunnen we ook de bouwkosten daarvan best aardig inschatten. We hebben verder gekeken naar wat doen omliggende gemeenten. Wat voor prijs hebben die? Omdat wij als gemeente niet, ook niet de prijs voor sociale woningbouwkavels zouden willen vaststellen die veel hoger ligt dan de omliggende gemeente. Want daarmee zou je ook een signaal afgeven dat, dat je sociale woningbouw niet, niet serieus neemt. Nou, in de berekening die ik als voorbeeld heb gegeven, daar blijkt eigenlijk uit hoe klein die residuele grondwaarde is als je het over sociale koop zou hebben. He, dat, en dat die en dit is dan een willekeurig voorbeeld, maar als je dat in de praktijk in een heel aantal gevallen bekijkt, dan is dit ongeveer een gemiddelde. Als je in een sociale huur zit, zit je al in een verliessituatie. Wil je toch graag een bijdrage voor de grond, omdat je als gemeente daar toch allerlei kosten voor hebt gemaakt. En vragen daardoor een minimaal bedrag. En dat is dan enigszins willekeurig op €13.000 vastgesteld. Als je kijkt hoe het verschil tussen categorie 1 en 2 in verkoopprijs is, dat is ook maar klein. En daarom is het verschil in die, ook in die grondprijs dus maar klein. En ja, het is uiteindelijk vergeleken met andere gemeentes en zeg maar willekeurig op 13.000, 22.000. Het had ook 14 kunnen zijn, of het had ook 12 kunnen zijn, of 15, maar je moet ergens een keuze maken. Dus zo is het technisch gezien tot stand gekomen.
Maar u zegt niet per categorie 1 woning, dus als je gaat stapelen is het per woning. Dus als je, sociale woningen worden tegenwoordig nogal snel gestapeld hè, in sommige gevallen. Dus dan is het per woning, komt er een prijs uit. En dan heb ik een aanvullende vraag, maar dat staat niet zo. Er is nu beleid om, als een projectontwikkelaar het niet wil of niet kan, om een sociale woning in het project, om dan een bijdrage te vragen. Is dat dan ook, zit dat hier ook in, of is het weer een hele andere berekeningsmethode? Want dat zit niet in dit stuk, maar dat hoorde ik misschien ook niet in deze nota thuis hoor.
Nee, dat, ik weet niet of dat beleid is op dit moment, maar het, is, het wordt af en toe toegepast. Dus dat wil ik niet zeggen. Maar dat is wat anders dan, de berekening daarvan is wat anders dan de berekening van de grondprijs. Dat zijn echt twee verschillende dingen. Het kan niet met elkaar worden vergeleken. En je, ja, je zou daar een andere methode voor moeten gebruiken.
De prijs die nu uitdelen, 30%. Hoe die, want hier staat een prijs sociale woningen die de gemeente wil hebben. Dus mijn vraag is hoe dat lijkt.
Als de vraag gesteld wordt of het beleid is dat er een bijdrage moet komen voor sociale woningbouw, als dat de vraag is, want zo begrijp ik dat. Ik heb niet anders gehoord dat het vastgesteld beleid is, tenminste door het college.
Nee, maar ik heb de vraag niet zo verstaan. Er is vastgesteld beleid. Wij proberen in ieder plan die verhoudingen te realiseren. Kan dat niet? Dan komt er een discussie over wat draag je dan bij om het elders in het project of elders in de omgeving of elders in het dorp Bergen hè, te realiseren. En Bergen dat is dan Egmond, Bergen en Schorel. Dat is beleid. Dat staat vast, dat hebben we met elkaar vastgesteld. En dat doen we ook steeds.
Het college vaststelt, maar de vraag van de heer Van der Leij is nog niet beantwoord of dat element ook hier in deze nota moet komen.
Wij vinden van niet, omdat dat per geval, per specifiek geval, een afgeleide waarde is. Dat wordt niet bepaald alleen door de grondprijs, maar door veel meer. Namelijk een heleboel andere projectkosten zitten er ook in.
Het is overigens wettelijk gezien een heel ingewikkelde kwestie om dat te doen. En dat moet je ook goed vastleggen in structuurvisies en dergelijke. En dat om die reden moet je daar ook terughoudend in zijn. En kun je daar wel af en toe in onderhandelingen afspraken over maken. Maar zou het niet slim zijn om dat ook in het beleid in publiekrechtelijke dingen vast te stellen. Omdat dat dingen zijn die je op andere manieren moet regelen. Dus het zou niet slim zijn om dat in het stuk te zetten.
Dat hoeft voor mij ook niet, maar ik wil er helderheid over hebben dat dat niet in het stuk thuis hoort dat je het anders doet.
Maar waar komt het dan wel? Want als je dus een grondwaardeberekening gaat maken, in de residuele methode, dat was ook voor het plein, stond wel degelijk de sociale woningbouw erbij.
Dat zou je dus kunnen meenemen, denk ik, in de grondexploitatie straks. En de structuurvisie die erbij wordt uitvoeringsparagraaf.
Dames en heren, ik mag aannemen dat er nog genoeg haken en ogen aan dit verhaal zitten, dat het als B-stuk naar de Raad gaat. Heeft u er bezwaar tegen dat we overgaan naar het volgende agendapunt? Want ik zie de klok doorgaan. Heeft u nog een paar vragen? Ja?
Ik vraag het niet beantwoord. Ik had in boede 3 staat deze projecten. Dan denk ik, is dat dan voor de projecten bij uit bullet 1 van alle ruimtelijke plannen? Of gaat het alleen over de 4 die in het bullet ervoor staan? Dat is mij niet helemaal helder wat u met het woord deze projecten bedoelt.
Ik denk dat bullet 3 herschreven moet worden.
Ja, mevrouw de Ruiter, dan vraag ik graag aan u een suggestie wat u dan denkt te willen herschrijven. Want dan wil ik graag weten, dat is gewoon een vraagstelling, wat denkt u dan dat er staat? En wat denk ik dat er staat? Dat wil ik dan graag weten nu.
Ik kom er dus niet helemaal uit wat er staat. Dus ik denk dat het duidelijk geformuleerd moet worden.
Ja, maar ik wil dan weten wat u niet duidelijk vindt. Want anders dan, ik kan wel anders gaan formuleren, maar dan krijg ik misschien dezelfde reactie terug. Het is niet duidelijk, want u heeft een andere perceptie van dit stuk.
Ooievaar? Ja, ik heb eigenlijk nog een klein verzoek aan de wethouder. En dat dient om mijn angst, zeg maar mijn frustratie, weg te nemen. Misschien is het mogelijk dat vanuit de afdeling, die onder u resorteert op dit moment, er eens een keer een A4'tje kan komen met de ontwikkelingen, het stappenplan, eventueel met maanden of data, waarop wij het idee hebben, Palermo, Texaco, Molenkrochtlaan, De Haaf, postkantoorbestemming. Want ze allemaal dingen op ons afkomen. We verzetten bergen papier en we zien eigenlijk niet zo weinig. Misschien is het licht aan ons. Wij kijken niet achter de schermen bij de organisatie, dat is ook niet nodig. Maar we lopen nou al jaren aan tegen, hoe gaat het er nou mee? Nog steeds hoe zit het er nou met onderhandelingen rond de Wapen van Bergen, onderhandelingen over Palermo, onderhandelingen over Texaco, maar ook, dat moet toch aangegeven kunnen worden kort van, we zijn daar of daar. We zijn bezig met zienswijze in te winnen, of we zijn bezig met vergunningverlening. Ik wil eigenlijk gewoon eens een keer een overzichtje hebben, zodat voor mijn gevoel een stukje angst weggenomen kan worden, dat we weer in een enorme procedurele, zeg maar, kuil vallen. En dat is wat een raadslid het werken zo moeilijk maakt. We zijn enorm veel aan het verplaatsen, aan het lezen. En we hebben niet het gevoel dat we nou met de dorpen bezig zijn. Als ik dus een lijstje krijg van dat de Mosselaan op onze erelijst staat, denk ik, ja, de Mosselaan is toch alweer 10 jaar geleden.
Is duidelijk, heer Plomp.
Ja. Nou, daar kan ik ook heel duidelijk in zijn. Ik ben bij bijna al deze projecten betrokken. En ik kan u bij wijze van spreken morgenochtend al precies aangeven waar we staan en waar we naartoe gaan. De belangrijkste elementen die u noemde liggen in het beschermd dorpsgezicht. Dat bestemmingsplan is opgehouden vanwege de onderhandelingen, hè, want daar gaat het hier altijd over, van de Palermo, Chacha, postkantoor, etc. Wij zijn in een uiterst vergevorderd stadium. Het bestemmingsplan zal in januari de inzage ingaan. En dan zijn alle dingen die daarin geregeld worden, zijn afgedekt. Zodat de bouwaanvragen straks 1-op-1 verleend kunnen worden. Nou, die bouwaanvragen die kunnen parallel lopen. En dan ben je 12 weken kwijt en dan kan je de bouwvergunning verlenen. Dus we zijn al heel ver. Maar vaak zie je dat je in onderweg een onderhandelingspositie, in een onderhandelingspositie terechtkomt. Waarin de vraagsteller iets anders wil dan de gemeente. En de gemeente kan maar één ding, dat is het zaak in de bestemmingsplan regelen, tot nu toe. We hebben nog geen grondexploitatie, dus we hebben dat element nog niet.
Ik probeer altijd als raadslid de gedachtegang, de problematiek van een college ten aanzien van bouwen en wonen te volgen. Maar van de andere kant heb ik niet altijd de indruk dat het college leden, misschien wel ook de organisatie, in de gaten heeft met welke vraagstellingen raadsleden individueel op straat, in vergaderingen, worden geconfronteerd. En daarom, ik wil dat gewoon eens helder op papier hebben van.
Het is helemaal helder. U krijgt morgenochtend een mail van de wethouder. Dat is een toezegging die ik net...
Ik vind, voorzitter, dat u mijn woorden te plichtmatig uitlegt. ik gaf het als voorbeeld. Zo van, ik kan over een minuut, kan ik. Ik heb al een heel groot deel verteld, dus dat staat ook in die mail. Maar u krijgt een memo van mij met een overzicht van de bouwprojecten, de status daarvan en de toekomstverwachting. Want dat weten we.
Ja, dan zit ik heel gerust onder de kerstboom.
En al dus genoteerd.
Dan kunt u dat ook gewoon in uw binnenzak meedragen. En op het moment dat de burger een vraag stelt, dan vouwt u hem open. En dan zeg ik, hier heb ik het, alsjeblieft.
Op zijn hart. Dames en heren.
Ik wil terug naar mevrouw de Ruiter. Want anders komen wij niet tot elkaar. Ik wil weten wat uw perceptie is van wat hier staat.
Sorry, ik lees het eerste deel, deze projecten. En dan denk ik aan Mooi Bergen, Schoorklop, La Moraal en Ontwerp Ons Derp. En als ik dan verder kijk, dan heb ik het gevoel alsof u het over bullet 1 heeft. Dus ik zit een beetje moeilijk in die zin. En ik denk dat meneer Edelschaap datzelfde had. Dus als u... Ja...
Goed, ik ga nadenken over een redactionele wijziging. Want dat, ja, eigenlijk kan dat niet eens naar de raad, geloof ik. Oké, een redactionele wijziging waarvan de inhoud niet wijzigt, maar waar alleen de redactie wijzigt, zodat het helderder wordt wat we bedoelen.
Ja.
Daar ga ik over nadenken en ik doe u dat graag in het raadsvoorstel, doe ik u dat u toekomen. Ja? Want ik begrijp nu waar uw probleem zit. Dank u wel.
Mag ik even een voorzetje doen, meneer de wethouder? Als u dat deze schrapt, denk ik dat u eruit bent.
Ik laat mij overtuigen door straks hierover een korte discussie te voeren. En dan komen we wel zeker tot een duidelijke formulering.
Even voor de besluitvorming, het gaat over 3 en 4, hè? Bullet 3 en 4. Oké.
Dames en heren, kunt u ermee leven dat we dit punt afsluiten? Want we blijven aan het discussiëren en straks zitten we hier om 3 uur nog. Het is, we hebben nog 2 punten te gaan en die moeten toch echt voor 10:30 afgehandeld zijn. 4 gaat als B-stuk naar de raad. We gaan naar agenda punt 5. Voorstel betreft het instemmen met de aankoop van de percelen aan plein 7 en 13a. Daar is door de heer Pirovano uitermate duidelijk uitleg over gegeven. Wie mag ik erover het woord geven? Meneer Zeiler.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat om 2 duidelijke gevallen. Hoewel plein 13a niet helemaal duidelijk in de stukken staat. Het gaat om 1 van de 7 flats. En er wordt op bladzijde 3 gesproken, onder het kopje wie heeft allemaal met de beslissing van de raad van doen, over een grondtransactie. Is het een flat of hoort er ook grond bij? Dat is niet helemaal duidelijk uit de stukken op te maken. Wat plein 7 betreft, even afgezien van het feit dat de gebruiker de KCB het KCB moet zijn, maar dat is die is wel consequent de genoemd. Het is nu verweven, dat staat ook wel in het stuk, maar misschien niet krachtig genoeg met de plannen voor het nieuwe museum. Er is net iets over gezegd. Wat ons een beetje verbaast is dat nu kennelijk het Noord-Hollands Kunstcentrum heel snel tot verkoop wil overgaan. En er, dat staat ook onder punt 4, al een akte is opgemaakt. Misschien ook een voorlopige koopovereenkomst is getekend of in voorbereiding is. Vanwaar de haast? Het NHKC is een van de deelnemers in het plan voor het nieuwe museum. Moet daar een bepaald bedrag inbrengen en wordt, als wij het een beetje gemeen willen bekijken, wordt dus door deze verkoop in staat gesteld om zijn bijdrage te leveren in het plan. De gemeente doet dus iets extra's, er is net gesproken over verboden of verborgen staatssteun, zover wil ik niet gaan dat zo te noemen. Maar er wordt ook gezegd, er bestaat de kans dat een speculant een projectontwikkelaar de panden koopt. Geldt dat inderdaad ook in concreto, moeten we daar bang voor zijn wat plein 7 betreft? Heeft het NHKC zich niet juridisch of in ieder geval moreel verplicht om het pand in te brengen in het nieuwe museumplan? Op zich is het niet zo'n gek voorstel, maar er zijn toch wat vraagtekens. Er schuilt misschien een addertje onder het gras, maar misschien is dat addertje ook wel iets wat wij tussen de regels door hebben gelezen. Tot zover.
Mevrouw de Ruiter.
Dank u, voorzitter. Pagina 3, daar staat risico aankoopplein 7. Daar wordt teruggerekend. Gaat men uit van een maandelijkse huurprijs van circa €250 per vierkante meter. Als ik dat omsla naar alleen de begane grond, dan kom ik op €63.000 per maand. €63.000 per maand. Nou, dat lijkt me niet kunnen kloppen. Dus ik wil even de uitleg daarover. Dan vroegen wij ons ook af of we het niet zeker kunnen stellen, die koop bij plein 7, door gewoon een voorlopig koopcontract te maken. En op het moment dat het NHKC het pand gaat verlaten en gaat verhuizen naar Kranenburg, dat dan pas de transactie plaatsvindt. Maar daarmee hebben we gewoon de afspraak veilig gesteld en hoeven we niet meer bang te zijn voor andere kapers op de kust. Dat was het even voor nu.
Hartelijk dank, de heer Smit.
Het lijkt ons inderdaad een strategische aankoop. We hebben wel wat vragen. De eerste is de juridische strijd tussen NHKC en KCB nu uitgestreden? Of hebben wij als daar straks nog last van eventueel als we dat pand overnemen? Plein 7 wordt nog gelopen gebruikt door het KCB en de kunstuitleen. De huur die ze nu uit NHKC betalen, gaan ze hier aan de gemeente betalen en komt dat aan de positieve kant van de balans te staan. Plein 13a is nu leeg, al begrijpen we. Plein 7, dat komt op termijn leeg. Afhankelijk van de vorderingen van de plannen blijven de panden enkele tot een aantal jaren vrij staan of beschikbaar, al dan niet leeg. Wij zijn bang voor verloedering. Een kraakwachter inzetten zoals gesuggereerd wordt lijkt ons wel een minimumoptie. Wij zouden willen weten wat voor mogelijkheden zijn overwogen om daar nog wat meer opbrengsten uit te halen. Zoals ook in de nota gronduitgifte en grondprijzen wordt gesteld over tijdelijke verhuur in het kader van de leegstandswet. Is daar niet wat meer uit te halen? We vinden dat de gemeente hier het maximale uit moet halen om ook wat dekking te bieden tegen de komende bezuinigingen die de komende jaren ons te wachten staan. En nog een heel klein vraagje, de kostenstaatje wat erin staat. Daar staat in 2009 nog een half jaar rente opgenomen, als ik het goed lees. De vraag is of dat nog correct is.
Hartelijk dank. De heer Van der Leij.
Ja, nou, ik denk de vraag van de heer Smit, dat wij daar achter kunnen staan. Ik denk dat die verhelderend kunnen zijn, al die beantwoord worden. Maar we hebben ook nog een vraag over, want het lijkt nu net of wij geen overeenkomst hadden om dat pand van plein 7 te kopen. Maar volgens mij hebben wij toch met elkaar afgesproken al in het voortraject van Nieuw-Kranenburg dat naar ons toe zou komen voor een bepaald bedrag. Dus het lijkt nu net als we het niet doen dat het verkocht, maar volgens mij is dat helemaal niet meer de strekking. Dat is toch al min of meer een deal die wij hebben genomen daarin. En daar is dat bedrag van die €790.000 als inbreng voor Nieuw-Kranenburg ook aangekoppeld aan die waarde. Het was eerst 1 miljoen, zat ik in stuk, dat is zo'n 790.000. Dus NHKC heeft gezegd, we hebben ook niet meer geld dan dat, want dat is de opbrengst van het pand. En dat is ook een punt even van die akte. U stelt wel dat u het over het pand vrij kan beschikken. Maar volgens mij, als ik de inspraak ook nog herinner van het NHKC, is het niet zo dat u daar mee kunt speculeren met dat pand. U koopt nu voor een bedrag en als het allemaal niet doorgaat, dan volgens mij ben ik ook benieuwd naar de akte die hieronder ligt. Want u zegt van als het allemaal niet doorgaat, dan hebben wij de vrije beschikking over het pand. Nou, ik vraag me af of dat zo is. Want wat is de inhoud van die speciale akte dan die u maakt met het NHKC? Volgens mij zitten daar een aantal voorwaarden aan. Tenminste, zo begreep ik dat destijds uit de akte. En de vraag ook terecht van wat kopen we bij plein 13a? Kopen we een appartementsrecht? Wat kopen we daar precies? U zegt dat we grond kopen, maar ik denk dat. Dus de vraag even of dat zo is. En verder zijn de meeste vragen gesteld.
Hartelijk dank, heer Ooyevaar.
Dank u wel, voorzitter. Onze fractie is van mening dat de 790.000 euro voor het KCB gebouw, nee, van het NHKC gebouw, laat ik het daarmee vertellen, dat dat een hele netprijs is. En het terugrekenen, dat laten we over aan taxateurs. Dat doen wij niet aan. En wij nemen aan, tenminste we zijn niet wijzer dan dat, dan dat als eventueel dit pand financieel niet ingebracht wordt in Nieuw-Kranenburg, dat dan het KCB gewoon als plek blijft waar hij zit. En dan betekent dat ook een enorme aanslag op de ontwikkelingen die wij graag willen zien in Nieuw-Kranenburg. En dus wat dat betreft zijn wij niet bang dat het perceel Plein 7 niet voor een voor dit bedrag, als we het zouden willen, niet in de markt gezet zou kunnen worden, wat we allemaal niet willen. Hè? Overigens is het wel zo dat er uitgegaan is van een hoger taxatiebedrag. Ergens tussen de pak en weg 8 ton en de miljoen. Dat betekent dus dat in de exploitatie, die wij nog zullen moeten zien van Nieuw-Kranenburg, dat er dus een gat zit. En dat gat, dat zal op een gegeven ogenblik moeten worden aangevuld. Maar dat hoorden wij nog, want we hebben begrepen dat op in januari aanstaande, zeg maar toch, het bestuur wordt geïnstalleerd. De directeur wordt benoemd, enzovoort enzovoorts. Dus dan kan het allemaal wat duidelijker worden. Wij gaan uiteraard akkoord met die 225.000 voor plein 13a. Als het dan toch zo moet zijn, dat wij dat Bakema gebeuren gaan slopen, dan hebben wij hier een strategische aankoop die in dit plan dan ook past. Dus wij hebben daar geen moeite mee. En de prijs is netjes, houd daar maar op. Maar inderdaad, het is een hok. En nou, dat is eigenlijk onze belangrijkste insteek voor vanavond. We zeggen ja tegen plein 7. We zeggen ja tegen die strategische aankoop van 13a. En wij hopen dus dat alles langzamerhand ook een beetje duidelijker wordt in de exploitatiesfeer van Nieuw-Kranenburg. Want daar valt het allemaal als een puzzeltje in. Dank u wel.
Hartelijk dank. Bobbes.
We zijn het eens met het collegevoorstel.
Dat is duidelijk. Dan gaan we nu luisteren naar de wethouder. Heer Plomp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Zeilen, het is een appartement, geen grond. Dat moet even gecorrigeerd worden. Als dat nu in de notitie staat, dan klopt dat niet. Dus we kopen een appartement. Wat betreft de snelheid, per 1 januari wordt de stichting opgeheven en ontstaat er straks een nieuwe stichting. En we willen graag voor 1 januari in de oude stichting de transactie laten plaatsvinden. Dat is de reden van waarom het hier staat. En even terug naar de heer Van der Leij. In diezelfde transactie staat dat het RKC het alleen inbrengt in het Nieuw-Kranenburg. Dat is de reden waarom in die akte een aantal voorwaarden staan. En wij hebben als gemeenteraad dat ook besloten. En wij hebben ook besloten, meneer Ooyevaar, dat het gat van 790 tot 1 miljoen aangevuld wordt met 210.000 euro. Ook dat is een besluit. Nee, maar oké, maar dan is het even ter aanvulling. Is uw gat ook meteen gedicht? Ja. Dan, meneer Smit, ik denk dat het natuurlijk ook de opdracht voor de gemeente is om zo min mogelijk kosten aan deze transacties te laten plaatsvinden. Dus je gaat zoeken naar een huurder. Je gaat proberen huuropbrengsten te realiseren. Maar wat u ook moet realiseren, dat wij binnen een jaar weten of wij een grondexploitatie en structuurvisie voor dit hele gebied gaan opstellen. En als we dat doen, dan weten we ook wat er gaat gebeuren met het pand. Dus het zal niet jaren leeg staan. Dat is absoluut niet aan de orde. Want we gaan natuurlijk heel snel proberen daar een exploitatie op los te laten en te zien of het plan gaat lukken. Dat wil niet zeggen dat het pand klaar is, dat is heel wat anders. Maar als het niet gaat lukken, ga je het verkopen. En als het wel gaat lukken, dan hebben we natuurlijk een andere situatie. Want uiteindelijk breng je alle kosten, ook van dit soort zaken, onder in die grondexploitatie. Dat is de bedoeling. Daarvoor heb je daar ook het is gewoon een projectbudget, waar de inkomsten en uitgaven allemaal op dat ene budget of op het ene project gaan drukken. Dus je maakt het ook inzichtelijk, maar natuurlijk gaan we er naar streven om de opbrengsten in die tussenliggende periode zo hoog mogelijk te maken. Ik kan niet aangeven of dat lukt, dat weet je ook niet, want als straks het KCB eruit is, En het pand is leeg, dan zou je een nieuwe huurder wellicht kunnen vinden. Nou, dat gaan we dan ook proberen. Leegstand is niet de optie. En wat betreft de huurberekening, dat is een jaarhuur hoor, die u dan uitrekent en niet een maandhuur. Ja. Goed. Ja. Even kijken, heb ik nog meer zaken? Nee, ik denk dat ik de meeste vragen nu beantwoord heb, tenzij u nog vindt dat het niet zo is.
Dan even een woordje doen. Ja. Als ik u goed begrijp, is het zo bedacht, en als het zo is bedacht, vind ik het heel goed bedacht, dat het NHKC ophoudt te bestaan per 1 januari, opgaat in een nieuwe stichting, en het geld dat het NHKC dus ontvangt voor deze verkoop automatisch meegaat naar de nieuwe stichting. Dus we hoeven nergens bang voor te zijn.
Nee.
Wie krijgt het geld dat de gemeente betaalt?
Dat krijgt het NHKC en het wordt ingebracht bij verkoop door de gemeente in Nieuw-Kranenburg. Dus dat bedrag ligt vast. Wij verwerven nu het pand en dat doen wij. En bij verkoop komen die gelden die daarbij vrijkomen, die komen automatisch in Nieuw-Kranenburg als kapitaals.
Het NHKC krijgt een bedrag,
ja,
wat hier genoemd wordt,
ja,
maar het houdt op te bestaan per 1 januari.
Maar dat gaat mee in een nieuwe stichting?
Ja.
Ja.
En dat wij rente betalen over het bedrag, omdat die stichting wordt niet eigenaar van mede van Nieuw-Kranenburg. Dus omdat ze dat geld willen labelen aan kunst en ze geen zeggenschap meer hebben over Nieuw-Kranenburg, heb ik begrepen, het exploitatievoorstel van Nieuw-Kranenburg, dat de gemeente een vergoeding gaat, er wordt een vergoeding betaald, een rentebedrag. Maar het wordt niet zo dat die 790.000 gulden in het pand van Nieuw-Kranenburg wordt gestopt. De gemeente gaat dat lenen van ze. Omdat ze geen eigenaar zijn van het pand, hebben ze gesteld, zo heb ik begrepen bij de dienst, gaan ze dat bedrag, ze willen dat labelen aan kunst. En als ze het aan de gemeente schenken, wat u suggereert, in het pand stoppen, dan zouden ze de zeggenschap, omdat ze geen eigenaar worden van het pand, dat is toen besloten, de gemeente blijft eigenaar van Nieuw-Kranenburg, heeft het NHKC geen rechten meer, en daarom is een andere constructie bedacht, zodat ze altijd aan die 790.000 euro kunnen komen, als besluit dat de gemeente over 5 jaar Nieuw-Kranenburg stopt als museum.
Ik ga niet de discussie met u aan, omdat ik de details hiervan niet ken. Ik zeg u toe dat ik in een mail uitleg geef over de precieze situatie van de routing van de 790.000. Ja? Want daar gaat het nu om. Waar gaat het naartoe? En waar blijft het liggen? En wie krijgt het uiteindelijk? Ik zal dat mail laten maken, dat krijgt u voor de raadsvergadering.
Noteer even een toezegging. Iedereen wil graag weten waar de 790.000 euro blijft en welke route het bedrag volgt. Duidelijk. De heer Van der Leij.
Nou, ik vond het een goede van de heer Smit over uw leegstandswet. Want u zegt van, nou, u verwacht als het structuurvisie voor Mooiberg is vastgesteld dat het binnen een jaar ontwikkeld wordt. Maar volgens mij kan het oude KCB-gebouw dan alleen maar ontwikkeld worden als er ook belendende panden mee gaan doen. Dan vind ik u heel optimistisch dat u zegt, binnen een jaar gaan we daar ontwikkelen. Dus denk ik van, ik vond het een goed idee om binnen die leegstandswet dingen te gaan verhuren. Voor korte of langere perioden.
Ik heb ook toegezegd dat wij ons best gaan doen om een zo hoog mogelijk opbrengst te realiseren. En dat een van de mogelijkheden is gebruik maken van deze wet, natuurlijk. Maar wat ik probeerde te zeggen is dat wij binnen een jaar weten of we wel of niet doorgaan. He? Want als er werd even gesuggereerd dat het misschien een aantal jaren leeg staat. Als we binnen een jaar weten dat het niet doorgaat, dan gaan we het verkopen, natuurlijk. Want dan moet je er vanaf. En als het binnen een jaar weten dat het wel doorgaat, dan ga je beraden over de toekomst. Want KCB blijft er nog gewoon een jaar in zitten. Want dan is het Museaal Centrum nog niet klaar. Dus we hebben nog een jaar de tijd om daar met z'n allen over na te denken.
Ik dank. Dames en heren, zijn angels allemaal eruit gehaald zodat het een A-stuk kan worden? Ik kijk even rond. Nee, het wordt dus een B-stuk. Is iedereen het daarmee eens? Verder nog vragen, mevrouw De Ruiter?
Nee, er komt nog een toelichting van de wethouder, dus...
U wacht de memo af en ja, dan wordt het automatisch een B-stuk. Ik probeer u even op het verkeerde been te zetten. Ik denk dat schiet op in de raad, maar u bent uitermate scherp. Dat houdt meteen in dat we, gesterkt door de kennis die we bij agenda punt 5 hebben opgedaan, makkelijker door agenda punt 6 heen komen. Wie mag ik het woord geven? Heer Zeiler.
Voorzitter, heel kort. Bij de stukken is een stuk gevoegd dat vertrouwelijk is. Wij zijn ervan uitgegaan dat die vertrouwelijkheid door de bijvoeging is opgeheven. Klopt dat? Want daar staan ontwikkelingsscenario's op. We zitten hier in een openbare vergadering en we hebben één vertrouwelijk stuk. En we vroegen ons in de fractie af wat dat betekent of dat het ten onrechte is gestempeld.
Recht straks het antwoord. We zoeken het op. Verder nog vragen, meneer Zeiler?
Nee, dank u.
Een hele principiële vraag die u stelt, vandaar dat ik even overleg met de Griffie, want die is ook principieel. Dus.
De voorzitter suggereert dat het is gerecycled. We hebben dit stuk wel gebruikt in onze meningsvorming en die is positief uitgevallen. Dus,
Nee, maar dat de vertrouwelijkheid laat onverlet dat u uw meningsvorming daarop mag baseren. Maar het gaat er even om, dit is een openbare vergadering. En kennelijk is er nu een stuk toegevoegd wat nu in de openbaarheid is, in een vertrouwelijkheid. En dat is wat dualistisch. Dus vandaar dat ik even aan de Griffie vroeg, van als een stuk in de openbaarheid komt, zoals nu, moet dan die vertrouwelijkheid eraf?
Als het op het RISB staat, is het al openbaar. En als ik weet niet of het op het RISB staat, maar ik heb het niet op het RISB nagegeven, maar we het hebben toegestuurd gekregen, maar staat dit vertrouwelijk stuk in het RISB en is het openbaar, kunnen we niks meer doen.
Volgens de griffier staat het er niet op. En dan zou ik toch graag aan u willen vragen om hier voorzichtig mee om te gaan.
Betekent dat we dit stuk wel of niet behandelen?
Nee, je kunt het gewoon behandelen.
Dan zou ik graag een besteedde vergadering willen.
Het is niks anders dan een bijlage. En als u daar vragen over wil stellen, dan denk ik dat het verstandig is om dan een vergadering besloten te maken.
Dus wel.
Hoe denkt de vergadering over? Gaan we in beslotenheid verder bij dit stuk?
Voor zover ik begrepen heb, dus die voorbeelden die erin genoemd worden, dat is eigenlijk alleen maar een ter illustratie en hoef je niet per se op die voorbeelden in te gaan. Want er staan ook dingen in een van die voorbeelden die al niet meer van toepassing zijn. Want omdat de raad al besloten heeft om ontwikkelingen aan de andere kant uit te laten gaan.
Koers.
Nou, ik ben toch van mening als er vertrouwelijk opstaat dat we daar ook zo mee om moeten gaan. En dan kunnen we naar de rand nog altijd zeggen van het kan gewoon openbaar zijn. Maar niet op voorhand, want je kunt er niet over discussiëren.
Maar ik zeg ook niet dat je erover moet gaan discussiëren. Ik geef alleen maar aan dat het als voorbeeld is aangegeven. En op het moment dat we erover gaan discussiëren, dan zou het misschien kunnen zijn dat mensen dat serieus gaan nemen. En dat is denk ik niet de bedoeling. Het is gewoon alleen maar een illustratie die daarin zit van het hele gegeven.
Dames en heren, wel of geen vertrouwelijkheid?
Ja. Want namelijk, volgens mij heeft dat vertrouwelijke deel wel degelijk te maken met de stukken die wij niet hebben toegestuurd gekregen, maar die wel in de bijlage stonden. De bijlage van de heer Van der Neut en de bijlage van de makelaar. En die, zoals ik het gelezen heb, die twee bijlagen, een koppeling maken met dit stuk. Die zijn wel openbaar. En de vraag is even van of dit vertrouwelijk stuk heeft het ook niet ter visie gelegen of ter inzage gelegen. Het is echt helemaal apart toegevoegd. Dus niet op het RISB, niet voor de burger. Maar dan zou ik graag dat, vanwege dat stuk, omdat ik er nog een aantal vragen over heb, in besloten doorgaan dan.
Is iedereen het daarmee eens? Dames en heren.
Openbaar houden totdat men behoefte heeft om...
Voorzitter, wij hebben geen behoefte aan vertrouwen of aan beslotenheid. Want het stuk is als bijlage. Het geeft aan hoe het college met de materie is omgegaan. En we vinden dat heel positief zoals het gegaan is. En de tekst zelf van het raadsvoorstel is duidelijk genoeg om een besluit te nemen.
Kan iedereen ze daarin vinden?
Ja, wij sluiten ons ook aan bij de heer Bijl.
Perfect, zo doen we zaken. Zijn er nog vragen? Mevrouw de Ruiter.
Ja, het is weer een cijfertje, maar pagina 1 klopt dat? Dat de oppervlakte van de grond 2985 vierkante meter is? Of is... Oh, nou ja, u lacht alweer, maar goed. Oké, goed. Nee, wacht even. 2925? Ja. Dat is het totale grondoppervlak van de grond. Of is het gebruik van de kavel? Ja. Nou.
Mevrouw Boers?
Ja, misschien een beetje een rare vraag, maar een van de opmerkingen was dat de prijs goed is terug te verdienen als het allemaal ontwikkeld wordt zoals wordt voorgesteld. En moeizamer als het niet ontwikkeld wordt. Ja, ik ben niet zo rekenwonder, maar volgens mij is die grond niet zo heel erg duur. En als je dan die kantoorbestemming eraf haalt en een woonbestemming van maakt, dan moet dat volgens mij heel goed tot z'n recht kunnen komen. En zie ik daar helemaal geen risico in.
Hartelijk dank, heer Medendorp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil daar ook even op inhaken. Het is duidelijk dat je wethouder Plom van om een boodschap kan sturen als het... de prijs die jij bedongen heeft is alles in onze optiek alleszins bevredigend te noemen. Misschien kan de gemeente hem na het beëindigen van zijn ambtsperiode nog wel eens een keertje inhuren. We hebben nog wel een paar vragen. Wat er in het programma staat betreffende de bestaande woningen na Sportlaan 5. We vragen ons af of daar ook binnen de afspraken over zijn gemaakt. Het is voor het slagen van dit plan even cruciaal als de aankoop van de Rabo die er ter tafel ligt, dachten wij. De tweede vraag is of er ook niet overwogen moet worden om in het kader van de planvorming die... de totale stolp en ondergronden in plaats van alleen een stukje van het erf voor de weg aan te kopen. Dat waren de vragen van onze kant. Dank u wel.
Hartelijk dank. Verder geen vragen? De wethouder.
Oh, sorry.
Ja, snel zijn, meneer Van der Leyen. Gaat u gang.
Nou, in het stuk staat, en ik had dat eigenlijk van de VVD nu verwacht, er zijn geen tijdelijke huurinkomsten te verwachten. Omdat men het, dat is ook mijn vraag, laat men het leegstaan? Dat is eigenlijk niet de intentie. Dus ik dacht, nou, met de leegstandswet kunnen we het misschien wel weer tijdelijk verhuren. Er staat nu in dat we helemaal geen huurinkomsten halen. Ook dit plan zal wel een aantal jaren duren voordat het ontwikkeld wordt. Mogelijkerwijs. Dus dan denk ik van, leegstand op die plek lijkt mij ongeschikt. Dat verloedert en noem maar op. Dus wij zouden juist wel willen dat er een tijdelijke gebruikeling kwam en ook inkomsten uitgehaald zouden worden. En daar hebben we nog een vraag over. Het is natuurlijk een heel speciaal gebouw. En... tot stand komen van de prijs, dat is prachtig, maar het moet ook gesloopt worden. En is er onderzoek gedaan naar de sloopkosten van dit pand, asbestsanering en dergelijke reden. Nou ja, er staat ook een oud pand naast, wat ook aangekocht wordt, een Sportlaan, dat zijn hele oude woningen. En in zo'n bankgebouw zitten hele speciale voorzieningen, zoals kluizen en dergelijke reden, die niet makkelijk te slopen zijn. Dus mijn vraag is even, heeft u een inschatting gemaakt van de risico's van de sloopkosten van dit pand, omdat we die hier niet in terug zien komen? Het lijkt wel dat je een show voor, maar ik heb begrepen dat banken niet onderdelen hebben die niet makkelijk te slopen zijn. En dan ten aanzien van, als je die twee memo's ziet die erbij zaten van de heer Van der Neut en van de Borden. En dan ook de, nou ja, dat in dat vertrouwelijk stuk een aantal dingen worden gehaald. Dan is het maar de vraag of het allemaal, dat we het bijna gratis krijgen, dat ik niet meer enorm begrijp.
Daar wil ik wel even tegen protesteren hoor. Ik zeg niet gratis, maar ik denk dat er genoeg mensen zouden zijn die het voor die prijs zouden willen verwerven.
Als ik zo zie, dat ben ik het niet met u eens. Als je het stuk van de heer Van der Neut leest, dan staat erbij van dat het eigenlijk een incurant pand is in de gemeente Schorel. Er zijn geen huurders voor te vinden. He? los van, nee, maar los daarvan, als je het niet kunt ontwikkelen als, als woningbouwlocatie, is het eigenlijk een moeilijk te verkopen pand, zeker en ook moeilijk te verhuren, want er zijn allemaal geen dingen, dat, tenminste heb ik die memo's gelezen, dat het helemaal niet zo makkelijk pand wat courant in de markt ligt. Onder zijn huidige bestemming, hè?
Ja, daarover. Ik heb er een iets andere kijk op, maar goed.
Nou, dat is een deskundig oordeel, dat hebben wij gekregen, daar hebben we geld voor uitgegeven om een deskundig oordeel te vragen, dat lees ik, en dan denk ik, nou, het is helemaal niet een pand wat je morgen te koop zet en overmorgen verkocht is. Dus dat is even de vraag, dus dat was even mijn vraag van, is dat dan de goede omwonersprijs? En daarnaast hebben wij, want er wordt in dat vertrouwelijk stuk ook van een aantal opties uitgegaan wat er op die bestemming komt, maar we hebben afgelopen raadsvergadering een amendement aangenomen, waarin misschien wel nu een wijziging op de te verwachten scenario's A, B en C zit. Wat hier niet is doorgerekend. Dus, nou ja, dus dan vraag ik me af van, zit dat er dus goed in en is het dus nog steeds een goede prijs?
Hartelijk dank. Woord is aan de heer Plomp.
Ja, even, meneer Van der Leyen, de discussie ging over als je de situatie zoals die er is onveranderd laat. Maar duur maar man, wij natuurlijk, als alles niet doorgaat, dan wordt die bestemming daar woningen en dan is het heel snel terugverdiend, die 9 ton. Dat is geen enkel probleem. Want we hebben 3000 vierkante meter ter beschikking. En we kunnen daar natuurlijk, los van welk ander project, Schoren klopt ook, kan je daar natuurlijk een aantal woningen op realiseren. Maar dat is niet...
Welke woningen wil je?
Nee, dat moeten wij dan zelf weten, want we hebben geen project meer. We hebben alleen een vrije keus op 3000 vierkante meter. En wat gaan we dan doen? 9 ton terugverdienen. Dat is heel eenvoudig en dat is zo gebeurd. Daar heb ik geen enkel probleem mee.
Dat zegt u wel, maar dat zal dan wel moeten. Omdat je het hebt uitgegeven. Maar als je daar heel veel sociale woningen zou willen gaan bouwen, dan krijgen we 13.000 euro per woning.
Maar, ja, we hebben nog zelf daar ook een stuk grond liggen. Hè? Dus in Schoren klopt. Klopt het? Hè? Hebben we het allemaal, nee, dan hebben we het allemaal zo gesitueerd, ongeacht of de raad besluit of er zorgwoningen moeten komen, dan is er ergens anders in het project namelijk wel, in je grondexploitatie een opbrengst die dat in evenwicht brengt. Dus daar maak ik me geen zorgen over. Maar als het allemaal er niet meer is, dan mag u als raad bepalen of u die 9 ton terug wil verdienen, of alles in sociale woningen wil stoppen. Dat is uw vrijheid. Maar daar maak ik me niet druk over, want dan is het een vrije keus. En als die vrije keuze gericht is op 9 ton terugverdienen, dan heb ik dat morgen voor elkaar. Dat is geen enkel probleem. Nee, echt niet. Daar is die ruimte
voor. De wethouder krijgt morgen een drukke dag.
Een drukke dag. Dat dacht ik ook.
Ik moet toch, ja, ik moet me wat meer beperken in het geven van tijdsvoorbeelden bereikt. Want men pint mij vast op datgene wat overdrachtelijk bedoeld is. Nou, jammer. Wat wij natuurlijk gaan proberen, net als bij Plein 7 en de flat, we gaan ook daarmee proberen huuropbrengsten te genereren. Er zijn al signalen die op ons afkomen van mensen die daar tijdelijk in willen zitten, bedrijfjes, want je kan er geen woning van maken. Dus we gaan daar zeker naar kijken en dan kan je gebruik maken van die wetgeving, zodat je die tijdelijke huur ook... He, niet tot permanente huur moet verheffen. Dus we gaan zeker zoeken naar mogelijkheden om binnen de periode dat we niet weten wat er gebeurt. En dat is ook in dit geval binnen een jaar weten we absoluut of dat project Schoren klopt, haalbaar is of niet. Dus over een jaar weten we ook of we het moeten verkopen of niet. Of dat we het moeten benutten voor het project.
Kunnen we niet CVV anti-kraak erin zetten?
Nou, dat kan van alles. Ja, ik bedoel, iedere suggestie is welkom. Nee, maar er zijn mogelijkheden om daar tijdelijk contracten te maken. Nee, iedere suggestie is welkom. Natuurlijk is het aan ons gelegen om daar zo hoog mogelijk opbrengst uit te genereren.
In het stuk zegt u dat niet. U zegt, nee. Er zijn geen tijdelijke...
Nee, die zijn er nu ook niet. Maar dat is iets anders als dat we, als we daarna gaan zoeken, zij niet zullen komen. Kijk, je kan alles positief uitleggen, hè? Maar dan krijg ik altijd later terug van, het is hier niet gelukt. Ik ga liever uit van de situatie, ze zijn er niet, en we gaan ons best doen om ze te maken. En om ze te krijgen.
Het staat in het stuk, het zal niet in gebruik worden gegeven aan derden. Dat staat in het stuk. denk, en nu zegt u, we gaan het wel in gebruik hebben, gaan we proberen. Dat is een andere formulering als hierin staat, maar goed.
Nee, maar in gebruik geven bij derden is denk ik een andere formulering dan het verhuren aan derden. Wat betreft de sloopkosten en de risico's, er is asbestonderzoek gedaan en de sloopkosten zijn berekend. Dat ligt allemaal vast. Dus we hebben daar ook het risicoprofiel behoorlijk in kaart. Wat betreft de kluis, er is het maar één kluisje. En ik heb bij het afbreken van tanden, neem de watertoren, hè, wat ik kan je vergelijken met een kluis. Als je kijkt naar de wanddiktes en de betonconstructie.
Gezembeld worden? Kan die gezembeld worden? Extra aantrekkelijk.
Nou, dan zou we een pierenbadje in de kluis kunnen maken. Eens even kijken of er nog andere... Nou, de oppervlakte die zijn gecorrigeerd, mevrouw de Ruiter. U heeft net al gehoord wat het wel moet zijn. Verder zijn er geen vragen die ik moet beantwoorden, voorzitter.
Dan is het bijna 10:30. Ik vind het erg knap. Ik kijk even rond. U wil er een B-stuk van maken. Meneer Zeiler, gaat u naar de bonden niet verpesten, we waren net zo mooi op tijd klaar. En dan gaat u van alles weer verzinnen. We hebben goed vergaderd. We hebben alle vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.
Van meneer Medendorp is niet beantwoord.
Nou, maar dat moet hij dan zelf zeggen. En meneer Medendorp die is tevreden.
Het was niet zozeer een vraag als meer een opmerking, denk ik. Dat ging over de aankoop van de stolp. Maar goed, daar kan u mee omgaan zoals u zelf.
Perfect. Dames en heren.
Er is overleg met de eigenaar van de stolp.
Dames en heren. Nou, ik vind het geweldig. U bent een enigszins over tijd, maar dat mag tegenwoordig. U gaat er toch niet een B-stuk van maken?
Wij hadden geen agenda vaststelling bij deze vergadering. En ik heb eigenlijk een vraag aan de wethouder naar aanleiding van deze week. En eigenlijk naar aanleiding, als het even mag, naar aanleiding van het bericht in de krant van vanmorgen, dat ook GS gasverslag op het Moppenbergen wil. En dan verwijst hij naar Alkmaar. En ik ben dus heel benieuwd naar het raadsbesluit van de gemeente Alkmaar van afgelopen... Of dat komt nog? Dat komt nog. Dit zette mij op een heel verkeerd been.
Nou, de heer Bond heeft al zich eerder uitgelaten op dit punt, hè, een paar weken geleden al. En toen heb ik dat ook met Rian van Dam van Alkmaar besproken. Die is ook met jouw Bond gaan praten. De raad van Alkmaar neemt 10 december een besluit. Maar de informatie die mij bereikt heeft, dat er op dit moment twee stromen zijn in de raad. De ene stroom is het algemene voorstel, want dat wordt daar ook behandeld. En een tweede stroming is dat er een punt aan toegevoegd moet worden, alles op het MOP-complex. Dus ik ben ook heel benieuwd naar de uitslag van de raad van 10 december, van Alkmaar. En uiteindelijk het standpunt van de minister, want de minister heeft haar standpunt vastgelegd in het RIP. Het RIP is het standpunt van het ministerie. Loterijlanden boekelen meer. En zolang zij dat standpunt niet wijzigt, en dat kan ze eigenlijk niet meer, want dan moet ze namelijk een heel nieuw meronderzoek doen, en dat zal ze niet doen, verwacht ik dat de minister gewoon vaststaat aan haar standpunt.
Zo zegt een nieuw meronderzoek, dan snap ik niet dat de provincie zegt dat het volgens het plan wel zou kunnen, alles naar het MOP-complex. Dan staat het een beetje in dat stuk, zo lees ik dat. Dan zou het een hele verkeerde beoordeling van GS zijn in deze reactie.
Als je het persbericht goed leest, en dan staat erin dat het onderzoek te snel ter scheide is geschoven. Dus het onderzoek wijst het helemaal niet uit. Hij wenst nieuw onderzoek, zodat het mogelijk moet worden dat alles naar het MOP-complex gaat. Dat is wat in het artikel staat. Lees het maar. Want zo heeft hij zo eerder uitgelaten.
Dames en heren, dit was de rondvraag. Een uitstekend antwoord van de wethouder. Goed ingevoerd. Mag ik u hartelijk bedanken voor het volbrengen van deze enorme moeilijke klus. Het was taaie kost, maar u heeft zich dapper geweerd. Wel thuis.